Oké, we hadden het over? Over gewicht.
Ja. Ja,
en nu is het opeens een hele andere setting. Hè, dan,
dat Wesley 129 kilo heeft gewogen in deze offseason.
Ja, ook normaal gesproken inderdaad niet doe. Ik ben meer voorstander van echte, de lean bulk, zeg maar. Hè. De naam zegt het al, lean bulk. Alleen als je 129 weegt, dan is het niet altijd heel makkelijk om lean te blijven.
Nee.
Dus ik heb toen ook die beslissing genomen om dan een mini-cut te doen. En dat was voor mij ook een nieuwe term. Maar dat is gewoon even kort weer naar een respectabel vetpercentage te gaan. Dat je er weer een beetje goed uitziet. Zodat je in de spiegel echt ziet waar je aan het doen bent. En welke spiergroep je aan het verbeteren bent. Want als je te zwaar, te lang weegt. En je weet gewoon objectief als je in de spiegel kijkt. Ik zie niet meer de definitie die ik wil zien. Ja. Heeft het ook geen zin om daar te blijven.
Dat is ook niet echt motiverend.
Nee, precies. En ik vind trainen leuk. Omdat je kan zien welke veranderingen je maakt.
Ja.
En als je een pomp hebt in een bepaalde spier, wil je ook zien dat daadwerkelijk die spier opgepompt is en niet gewoon dat je ineens het verschil ziet. En dat maakt voor mij training ook leuker natuurlijk. Maar ja, als je zo zwaar weegt, het voelt ook gewoon, sowieso conditie als bodybuilder is sowieso niet echt super. Maar als je zoveel zwaar weegt, ook helemaal niet meer. En als je zelfs lopen dan gaat, een uurtje is al heel lang.
Ja, dus, ik weet er alles van.
Ja.
Ik weeg op het moment 102 kilo. Ik ben nog nooit zo zwaar geweest.
Nee.
Maar ik heb ook nog nooit zo'n slecht conditie gehad. Dat is echt bizar.
Dat is echt zo erg?
Ja. 10 minuten. Als ik met de hond ga lopen. Ik loop iedere dag met de hond 30 minuten. Voor de cardio. Ja, het is gewoon serieus wel een opgave.
Ja, ik heb 1 keer 129 gewogen. En ik voelde me zo groot. Ik voelde me zo goed.
Ja, voelde je goed, ja?
Maar misschien omdat ik niet heel veel hoefde te lopen. Misschien is dat het.
Dat zou ook wel kunnen, ja.
Ik voel me serieus op dit gewicht niet 100%. Zeker, qua conditionering zeker niet.
Heeft ook te maken met als je een gewicht voor het eerst bereikt, dan moet je lichaam dan gaan wennen. Waarschijnlijk als je 2-3 keer hebt bereikt, dan ga je er al wat beter op voelen. En waarschijnlijk is je lichaam, die compositie, meer spier, minder vet natuurlijk ook beter iedere keer.
Ja.
Maar dan merkte ik ook, de eerste keer dat ik 129 bereik, dat is gewoon altijd meer vet dan je wil en niet zoveel definitie. En dan voel je je daarbij ook gewoon minder goed.
Ja, klopt. Ja. Ik pak trouwens even mijn laptop erbij, want dat is wel handig.
Voor de vragen.
Doe dat maar. Jij mag hem beginnen.
Ik ga hem opgooien. Ja, goed. Wesley Vissers hebben we hier aan zijn tafel. wij zijn te gast.
Ja, wij zijn te gast.
Wesley Vissers, ik zal je even kort voorstellen voor hoever het nog nodig is. Hè, 27 jaar oud. Carrière ben je al vroeg vorm te krijgen. En nadat je eigenlijk de overal titel won op een amateurwedstrijd en door de speaker al snel de vergelijking gemaakt werd met Arnold Schwarzenegger. Mooiste vergelijking die je kan krijgen, denk ik.
Ja.
Je won al snel meerdere A-wedstrijden en besloot in 2017 de stap te maken naar de NPC. Dit werd hem beloond en won al snel pro-card en op een show in Engeland. Wesley is een grote voorstander van classic bodybuilding. En de nieuwe klasse classic fysiek lijkt hem op het lijf geschreven te zijn. Je werd vroeger vergeleken met Arnold Schwarzenegger. Misschien nog steeds zo. Hoe denk je daar zelf over?
Nou, dat is natuurlijk voor mij altijd een grote motivatie geweest. Als iemand je op je eerste wedstrijd al vergelijkt met eigenlijk een bodybuilder die heel veel mensen denken dat de beste van de wereld ooit is.
Ja,
dat gaat je wel tegelijkertijd motiveren. Maar aan de andere kant brengt ook bepaalde druk met zich mee. Omdat je dan jezelf gaat vergelijken met die gast. En als je kijkt, ik vind hem zelf ook gewoon qua shape. Kijk, niet qua conditionering of qua spiermassa, maar qua shape en een combinatie van die twee vind ik hem gewoon een van de beste ooit. En omdat ik inderdaad qua lengte heel erg op hem lijk. Ook qua structuur, bepaalde poses, ik was het er niet mee oneens. Dus ik ging er gewoon omarmen en ik ging er mee vooruit. En sindsdien zijn er mensen geweest die daar eigenlijk weer niet mee eens zijn. Dat ze vinden, Arnold is gewoon uniek.
Onaantastbaar bijna.
Ja, precies. Ja. Daar mag je jezelf niet mee vergelijken, maar ik ben er zelf niet mee begonnen. En dat is eigenlijk de reden waarom ik er wel een beetje mee blijf vergelijken natuurlijk. Omdat bepaalde poses vind ik gewoon nu echt objectief heel erg op die van hem lijken. Ja. En ik heb nog niemand gezien die dat op die manier ook kan doen. Dus waarom zou ik er dan vanaf gaan wijken als het wel zo is? En ik vind het ook hele mooie poses zelf.
Ja, ik denk ook dat je het wel op een hele subtiele manier doet. Ja. Je schreeuwt het ook niet van de daken af. Nee. Als mensen het erover hebben, dan komt het meer vanuit hun dan het vanuit jou komt.
Ja.
Dus ik denk dat je dat wel, dat siert jou wel, zeg maar. En dat draag je goed uit, vind ik.
Ja, dank je wel. Ja.
Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik denk dat we allemaal wel, zoals we het nu hebben genoemd, een mentale mentor hebben. Of ja. Iemand tegen wie wij opkijken, iemand van wie wij heel veel leren.
Ja.
Wie is dat bij jou?
Ja, vind ik eigenlijk ook een beetje een lastige, want ik heb meerdere. Sowieso mijn vader, omdat die is, ja, daar heb ik mee begonnen met trainen toen ik 14 was. Die was degene die mij liet zien hoe ik alle oefeningen moest doen.
Hij heeft je alles geleerd.
Die heeft mij alles inderdaad geleerd. En nu, zegt hij zelf ook, weet ik veel meer dan hem. Maar daar gaat het dan niet om. Het gaat erom, hij heeft mij de fundering geleerd waarop ik alles heb op kunnen bouwen. En zonder die fundering kan je eigenlijk helemaal niks. Dus ik ben hem daar heel erg dankbaar voor natuurlijk. Dat hij mij naar de gym heeft genomen. En niet gelijk alle freeweight oefeningen heb laten doen. Want die gaan toch fout als je die voor de eerste keer doet. Maar eerst gewoon het voelen, bijvoorbeeld een chest press. Hij zei ik letterlijk tegen mij, als je die chest press doet, is niet alleen die beweging van A naar B, maar echt die borst, daar is het voor bedoeld.
Juist.
Dus heel vroeg leer ik al die mind-muscle connection.
Dat is de belangrijkste tip die ik ook nog steeds mensen probeer mee te geven. Maar je hebt hem al vanaf het begin gehad.
Ja, precies. Ja. En daar, ik zeg altijd tegen iedereen, ik vraag altijd bijvoorbeeld bij coaching of zo, vraag ik van, ja, heb je wel vanaf het begin al serieus getraind? Meestal is het 2 à 3 jaar aankloten, zeg maar. Ja. En dan pas begint het een beetje in te dalen van, oh ja, zo moet het. En ik heb het geluk gehad dat ik eigenlijk vanaf leeftijd 14, vanaf dag 1 al, had geleerd hoe ik moest trainen. Ik heb nooit een super erge fout kunnen maken, want mijn vader was erbij om mij te corrigeren. Dus ik heb op die manier heb ik altijd een hele mooie steun gehad aan hem. Maar wat ik net zei over die mind-muscle connection, we weten ook wie daar een hele grote voorstander van is. Dat is Arnold Schwarzenegger ook. Ja. Dus na het kijken van Pumping Iron, hij legt het ook op hele specifieke manieren uit hoe dat voelt. Ja, dat kennen we allemaal, hoe hij de pomp kan voelen. Maar ook over mind-muscle connection natuurlijk. Daar zegt hij in bijna iedere video die over bodybuilding gaat, als hij het over training heeft, gaat het over die mind-muscle connection. En omdat ik daarmee ben opgegroeid, de eerste dag dat ik al train, heb je ook geleerd, heb ik ook gewoon een connectie met hem op dat niveau, dat ik dat ook heel belangrijk vind.
Ja.
Dus iedere keer als ik hem zie trainen, ik zie gewoon aan de beweging die hij maakt met zijn lichaam, dat hij in de spier zit met zijn gedachten. En dat doe ik zelf ook. En ik merk gewoon dat dat de meest efficiënte manier is van het bodybuilding, en niet alleen het gewicht verplaatsen, maar echt het bodybuilding zelf.
Ga jij daar wel eens overheen? Over het feit dat je, want ik heb dat wel eens natuurlijk, dat als ik een borstoefening doe, doe ik hem zodat ik hem perfect voel. Maar soms pak je hem ietsje zwaarder en dan verlies je die mind-muscle connection.
Ja, dat klopt. Hier ga ik een beetje afwijken van de bro science, zeg maar. En dat is meestal, kijk, als Arnold het over mind-muscle connection heeft, er zit wel wetenschap achter, maar het is meer een ervaringsiets. Hè? Je voelt die spier. Op een gegeven moment inderdaad, als je te zwaar gaat trainen, dan verdwijnt die bewuste connectie met de spier. Je moet dat gewicht gewoon naar boven drukken als je op dat bankdrukken bent. En wat de wetenschap erover zegt, is dat nog zelfs al voel je niks meer in je spier, maar je drukt hem wel met de goede vorm, ga je nog steeds 100% van die spiervezels eigenlijk gebruiken om die oefening te doen.
Ja.
Hetzelfde als bij een mind-muscle connection. Dus stel dat jij set nummer 1 is heel licht en je doet 10 reps, wat nog een heel licht gewicht is, en er geen mind-muscle connection gebruikt, kan jij, zeg maar, in een hypothetische situatie 20% minder vezels gebruiken in die spier dan wanneer je wel mind-muscle connection hebt. Maar bij een zwaar gewicht gebruik je toch altijd al die 100%.
Nice.
Dus of je nou echt in die spier zit met je gedachten of niet, dat maakt in principe niet uit. Maar het hebben van die mind-muscle connection helpt jou om te weten, oké, welke vorm hoort bij deze beweging. Die onderhoud jij tot het allerzwaarste gewicht, waardoor je altijd de juiste spieren aanpakt.
Ja.
Dus inderdaad, je gaat er inderdaad wel overheen. Maar wel met de wetenschap dat je weet, oké, ik pak nog steeds de spieren aan, want ik gebruik dezelfde eigenlijk uitvoering als toen ik wel die mind-muscle connection gebruikte. Dus op die manier weet je dat je veilig een zwaar gewicht gebruikt voor de spier waar je het voor wil doen.
Ja, precies. Ja.
Ja.
Al hebben we ook wel het idee dat sommige mensen er wel misbruik van maken.
Dat wel, inderdaad. En dan, maar dat kan je ook letterlijk aan de buitenkant zien. Die gaan momentum gebruiken.
Ja, meestal ligt het aan momentum dan.
Ja. En je gebruikt andere spiergroepen. Bijvoorbeeld een side lateral raise, een goed voorbeeld. Je ziet mensen het onderhand naar boven shruggen.
Juist,
op die manier. En dan gebruiken ze de traps. Maar dan letten ze inderdaad niet meer op het gevoel wat bij die side delt hoort. Dan gaan ze eerst inderdaad die beweging maar nabootsen, zoals ze denken, het moet omhoog.
Ja,
op een of andere manier. En dan gebruik je meerdere spieren. En dan gaat het makkelijker. Dan kan je meer gewicht. Maar meer gewicht is niet beter voor die spier dan.
Ben jij ook voorstander dan van, je hoort veel mensen zeggen dat de eerste rap identiek moet zijn aan de laatste?
Ja, dat is inderdaad, voor de beginner zeg ik van wel. Ja. Alleen als je ervaren bent, weet jij welke speling je kan hebben bij die laatste raps. Ja. Tuurlijk, ik gebruik ook soms wel eens een klein beetje momentum bij een laatste rap. Maar ik weet wel dat dat binnen de marge valt waar het acceptabel is. Dat je in ieder geval nog steeds daar geen echte blessures mee kan krijgen. En dat je nog steeds je spier voor het merendeel aanpakt. En andere spieren helpen altijd een heel klein beetje mee. Maar als je binnen die bepaalde marges blijft die je door ervaring hebt opgedaan, dan is het ook gewoon prima.
Ja, ben ik mee eens. Even kijken. Je bent natuurlijk Vintage Genetics begonnen.
Ja.
Ja, dat is er natuurlijk al vanuit vroeger met YouTube en zo.
Ja,
uitgebreid naar de persoon die je bent, uitdragen. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, Vintage Genetics, de naam zelf. Ik vind het altijd het allermoeilijkst om als je iets gaat beginnen, en dat was toen mijn YouTube-kanaal, om een naam te verzinnen. Van ja, wat voor naam gebruik je nou voor jouw kanaal? Want die gaat iedereen straks lezen en dat ben jij dan. Vintage, dat staat natuurlijk voor vroeger inderdaad. Ik wou geen classic gebruiken, want er kwam al heel vaak voor. Of golden, dat was ook zo'n cliché. En dus ik gebruik vintage. En genetics was omdat ik de genen van mijn vader heb gehad om dit lichaam überhaupt te kunnen krijgen. Dus ik vind, genen hebben altijd heel veel te maken met de progressie die je kan maken natuurlijk. En het heeft ook weer te maken met dat mijn vader me alles heeft geleerd. Dus daar heb ik ook die genen van. En die combinatie daarvan heeft mij eigenlijk een bodybuilder gemaakt. Maar dat was eerst als een YouTube-kanaal. En toen is het uitgegroeid tot ook het verkoop van classic bodybuilding kleding eigenlijk. Ja, en daar ben ik best wel trots op. Omdat ik expres eerst een YouTube-kanaal opbouw bouwen. Voordat ik kleding ging aanbieden aan mensen. Want anders, ja, aan wie ga je het überhaupt aanbieden? Als je nog niemand hebt die jou eigenlijk bekijkt of volgt of
van interesse in jou zijn om...
Ja, precies. Ja. Precies. En vanaf ongeveer 20.000 abonnees, toen begon ik daarmee. En gelijk vanaf dag 1 ging het eigenlijk echt gewoon super. Ik uit ervaring weet je wel welke kleding je zelf aan wil tijdens de training. Wat voor tanktops. Ik heb altijd de Gold Gym gedragen. Een Gorilla Wear dingen. En ik heb een beetje gekeken naar wat is nou populair. En die combinatie heb ik een beetje opgezocht en daarmee gaan spelen. Op het begin was het nog hele simpele kleding, maar nu is het al echt helemaal custom made. En echt old school, van die oversized t-shirts en scoopnecks. En alle type stringers die je kan bedenken en dat soort dingen. En het is gewoon super leuk om te zien de reactie van de mensen die het dan ook aan hebben. En dan willen ze ook foto's maken ermee, delen het weer. Ik deed het weer van hun, dan heb je een hele mooie interactie. En ze kopen het ook vaak omdat je zelf achter het merk staat. Vaak heb je merken, dat is wel een merk, maar er zit geen gezicht achter.
Ja, precies.
En omdat mensen mijn journey aan het volgen zijn en die weten dat ik dat soort dingen verkoop, zien ze het ook een soort van als een steun aan mij. En dat vind ik gewoon super dat dat überhaupt is, want dat is, ik kan er nu gewoon eigenlijk mijn brood van betalen eigenlijk. Ik kan ervan leven, doordat ik dat soort dingen kan doen en dat mensen daar ook bereid zijn om te doen. Dus daar ben ik heel dankbaar voor.
Hij heeft ook wel een stukje te maken met de persoon wie jij bent natuurlijk.
Ja, ja.
Heel erg open en vriendelijk karakter.
Ja.
En dat zien mensen.
Ja.
Ik denk dat mensen ook graag in je schoenen willen lopen en daardoor jou ambiëren.
Ja, ik merkte dat vooral de eerste keer dat ik echt bij een expo ging staan. Dan zie je ook mensen face-to-face. Want op YouTube zie je de getallen staan. Ja, 50.000 views, je ziet wel 50.000, maar wat betekent dat eigenlijk? Tot je bij een expo staat
geen gezicht
en je ziet gewoon een rij met mensen die voor jou daar staan.
Ja.
En iedere keer een verhaal over zichzelf vertellen en aan mij vertellen hoe erg zij hun inspireert, terwijl ik ze nog nooit in mijn leven heb gezien.
Ja.
Wat toch die impact kan hebben op hun. En daar motiveert mij alleen maar meer om dat te blijven doen.
Ja, dat is wel bijzonder. Ja.
Ja, zeker. Dat is echt een uniek gevoel wat je dan hebt. Ook als je naar Amerika gaat voor de eerste keer. Je komt gewoon in een willekeurige gym en mensen daar herkennen jou.
Ja, bizar,
omdat ze jouw video's bekijken. En dat is gewoon echt een heel apart gevoel. En dat is wel echt een super motivatie om dat gewoon te blijven doen.
Ik denk dat het merendeels het succes van jouw YouTube-channel ook was, omdat je alles in het Engels doet natuurlijk.
Ja, heb ik expres gedaan vanaf het begin. Tuurlijk, ik woon in Nederland. Maar ik weet ook dat ik best goed Engels kan.
Ja.
Dus ik denk, waarom doe ik het niet gewoon in het Engels, zodat ik gelijk ook de Amerikaanse mensen erbij pak. En als ik kijk naar de YouTube Analytics, zie je gewoon echt 90% is Amerika.
Ja,
en de rest is allemaal andere landen. Ook Nederland staat ook vrij hoog. Wat best een klein land is, relatief dus best veel. Maar Amerika is echt koppen schouders bovenaan.
Het lijkt wel alsof jij van het moment dat je begon tot nu een heel mooi uitgeschreven plan hebt.
Ja.
Wat eigenlijk gewoon gewoon helemaal aan het lukken is in principe.
Ja, ja, en altijd, ik heb daarvan, ja, in mijn achterhoofd heb ik altijd gehad, ik kan best wel ver komen in bodybuilding, dacht ik altijd. Ja. Alleen, ik heb de kanaal, was ik begonnen voordat Classic Fysiek bestond. Dus ik had een, eigenlijk al een niche te pakken van classic bodybuilding. Dus daarom leek ik ook echt oprecht, omdat ik had niks gekopieerd, want Classic Fysiek bestond niet. En ik zei, ik ben een classic bodybuilder vanwege het feit dat ik vind dat die lichamen van de jaren 70, ik vind het mooist.
Ja.
Dus dat was echt golden era bodybuilding, dat is echt mijn ding. En toen kwam Classic Fysiek en ik ging meedoen. En als je dan gelijk de eerste wedstrijd je pro-kaart wint, ja, dat brengt best wel een impact in de industrie qua mensen die jou dan in één keer gaan volgen. Omdat ze denken van, oh, die moeten we wel gaan in de gaten houden, want misschien wordt er wel wat.
Ja, precies.
En dan, ja, dat is wel echt een mooi gevoel dat je inderdaad een plan hebt, maar dat ook daadwerkelijk lukt. Dat is een tweede, maar tot nu toe gaat het best goed.
En denk je dat je hebt bijgedragen aan de ontwikkeling van die nieuwe klasse?
Nou, ik denk eigenlijk van niet, omdat... Misschien op het begin een beetje, maar op een gegeven moment hebben ze een beslissing moeten maken. Wat is Classic Fysiek nou echt? Dat is eigenlijk nog steeds een vraag.
Ja.
Want ik heb mijn eerste wedstrijd had ik in één keer gewonnen. Dan mijn eerste pro-wedstrijd in één keer. Dus je denkt, oké, mijn shape die hoort bij Classic Fysiek. En dan ga je naar de Olympia, eigenlijk de wedstrijd waar het om draait. En dan beland je in één keer op plaats gedeelde 14. Dan denk je van, iets, ergens gaat er iets mis.
Ja. Ik heb het hier toen met jou ook over gehad, toen ik hier kwam trainen.
Ja,
en
ja.
Ik had jou minimaal in de top 5 zitten.
Ja.
En als ik dan zie dat jij op de 14e plek komt, denk ik, waar ligt dat aan?
Ja, een deel daarvan ligt er een beetje aan. Mijn shape was niet zo goed als het had kunnen zijn. Maar ik heb daarna ook de Arnold Classic gedaan. En toen was ik veel droger. En nog steeds stond ik een 10e plek.
Ja.
En daarvan zeiden mensen echt, oké, nu klopt het. Nou klopt het niet meer, zei ze. Komt vanuit hun. Ik heb het zelf eerst gewoon gezegd, oké, ik ben 10e. Als ik mezelf objectief vergelijk met nummer 9, nummer 8, nummer 7, ik denk, ja, wat is er nou beter aan hun dan aan mij? Want ik kon het echt niet opnoemen. Want ik stond, bij de Olympia kan je zeggen, oké, de conditionering was gewoon niet zo goed als ze hadden verwacht. Maar bij de Arnold Classic, wat echt, het heette Arnold Classic, waar Arnold Schwarzenegger zelf is. Dus ik dacht, daar moet ik bij scoren.
Juist.
En nog steeds lukte het niet. En toen dacht ik, oké, ze hebben misschien een beslissing gemaakt van wat Classic Fysiek nou is. Want toen ik voor de eerste keer meedeed, dat was ook de eerste jaar dat het in Europa überhaupt was. Dus misschien waren er nog juryleden die dachten van, het is gewoon een golden era. Dat degene die daar het meest op lijkt, die wint. En op een gegeven moment hebben ze gezegd, nee, het moet toch meer esthetisch zijn. Toch wat grotere benen, toch wat droger. En eigenlijk meer inderdaad de kleine bodybuilder van de open klasse, maar dan gewoon binnen een gewichtslimiet.
Ja.
En de gewichtslimiet hebben ze, zodat ze nooit gekke figuren krijgen die toch te zwaar en te groot worden. Dus ik denk dat ze meer die richting op zijn gegaan, dat je echt super droog moet staan. Eigenlijk gewoon zo droog als mogelijk. Wat ik dus niet dacht op het begin. Ik denk, je moet er een beetje tussenin zitten, want dat is golden era bodybuilding. Hè. Toen waren ze ook niet droog.
Ja.
En het heet ook Classic Fysiek. Dus ik denk, ja, classic is dat betekent letterlijk, dat refereert naar toen.
Ja, toen, ja.
Dus je denkt, daar moet wel een vergelijking dan zijn. Maar blijkbaar zijn ze er vanaf gestapt. En dus daarom denk ik dat ik niet echt iets heb bijgedragen. Misschien maar de andere richting op. Dat ze dachten van, ja, hij heeft wel dat fysiek, maar toch zoeken we iets anders of zo.
Ja, precies.
Maar dat is altijd nog een vraag.
Als wij het hebben over de komende Mr. Olympia, waar je ook aan gaat deelnemen.
Ja.
Denk jij dat ze nu een ander beeld hebben van Classic Fysiek? Of dat ze een duidelijker beeld voor zichzelf hebben? Voor wat ze zoeken? Of heb jij zelf een plan gemaakt? Ik heb dit gedaan om beter gezien te worden door de jury.
Ja, eigenlijk beide. Want nu is natuurlijk de winnaar Chris Bumstead geworden. Iemand die... Bijna even lang is als mij, dus dat is een positief iets. Eerst was Brian Angeli de winnaar en die is een kop kleiner.
Ja.
Heel ander fysiek, dus ik denk, daar ga ik, als ik niet op hem lijk, ik kan toch nooit op hem lijken. Dus dan moet ik een heel andere versie van mezelf erop zetten om überhaupt kans te maken. Maar nu heeft Chris Bumstead gewonnen, dus ze hebben wel echt een beslissing gemaakt. Oké, dit is het lichaam dat we willen zien. En wat ik ook heb geleerd, ja, eigenlijk geleerd, maar Classic Fysiek. Die klasse heet Classic Fysiek, net als mens fysiek.
Ja.
Ze kijken niet zomaar naar de grootste of de droogste. Maar ze kijken naar de mooiste. Kijk, bodybuilding heet bodybuilding. Dus de grootste en de droogste
wint
altijd. Ja. Maar omdat het een fysiek klasse is, ze kijken naar het lichaam. Oké, welke past het beste binnen de categorie? Dan maakt het tegelijkertijd natuurlijk heel erg subjectief. Want ja, hoe ga je nou zeggen wat het beste fysiek is als je niet scoort op hoe droog of hoe groot iemand is? Want daar kan je nog een beetje objectief bekijken. Maar wat ik nu dus denk, is ze willen iemand zoals die Chris Bumstead, want dat is de nummer 1 van de wereld, dus dat moet nu het voorbeeld zijn voor hoe iedereen eruit ziet. Maar daar kan ik wel naartoe werken, want dat betekent, oké, ik moet gewoon wat droger staan, mijn benen moeten groter, qua lengte heb ik al, En ik denk dat ik mijn bovenlichaam nog zelfs kan verslaan. Dus op die manier denk ik dat ik nu een veel betere kans maak dan eerst.
Armor slijm sowieso.
Ja, ja. Ja.
Ik moet wel lachen. Wij hebben natuurlijk die video ooit gedaan.
Ja.
En ik heb de reacties eronder gelezen. En ik heb denk ik 5 mensen gezien die dachten dat ik Chris Bumstead
was. Ja, klopt. Ja.
Ja, ze vonden mij allemaal Chris Bumstead lijken.
Ja, ja,
dat is positief.
Ja, ik vond ook een heel groot compliment.
Ja, dan,
Ik vind Chris Bumstead echt een hele goede bodybuilder. Absoluut, hij ziet er heel goed uit.
Ja.
Dus ik vond het wel een compliment.
Ja, zeker een compliment.
Maar als je nu gaat kijken naar de komende wedstrijd, hoe schat je je kans in? Kan je daar een voorspelling over doen?
Ik wil sowieso die top 5 halen. Ik denk wel echt, ik heb sinds de laatste wedstrijd weten hoe ik mezelf echt op een hele goede conditionering moet krijgen. Plus het behouden van een relatief goede volheid van mijn lengte. En dan kan ik alleen nog op verbeteren. En ik heb lichaamsdelen verbeterd. Mijn benen zijn veel beter geworden als eerst.
Ja.
Dus ik weet zeker dat mijn shape echt heel anders zal zijn als de vorige Olympia.
Ja.
En ik denk en ik hoop gewoon dat dat beloond wordt.
En we hebben het hier net al even over gehad voor de opname. Je mag 112 kilo wegen.
Ja.
Hoeveel woog je de laatste keer?
Ik weeg tot nu toe nog altijd onder die 112 gewogen in de avond. Zeg maar 110 zoiets.
Dus je hebt nog ook genoeg speling om daar nog wat massa op te gooien.
Ja, en ik denk dat er intussen al wel wat massa bij is gekomen. Dus ik ben benieuwd waar ik nu ga uitkomen. En dat is altijd de challenge om precies op die 112 uit te komen natuurlijk.
Ja, dat is perfect.
Ja, precies. Dat zou echt ideaal zijn. Alhoewel ik wel weet dat als je populair bent en je weegt 200 gram te zwaar, daar kijken ze best wel door de vingers.
Ja, dat dacht ik dus ook. Ik had volgens mij Chris Bumstead, die werd eens langer geschat.
Ja, dat zulke dingen kunnen gebeuren.
Dat heb ik ook gehoord, dat hij ineens langer was. Ja, dus mocht niet meer wegen.
Maar hoe vaak hebben we op wedstrijden dat je thuis op de weegschaal staat of je meet jezelf en dat het niet klopt?
Ja, ik vind het ook wat eng. Ja. Dat is
zo vaak.
Ik heb tot nu toe, ik ga het liefst ook naast jou staan op de classic fysiek. Maar ik heb tot nu toe nooit op mijn gewicht hoeven letten. Ik ben altijd in de bodybuilding gebleven en ik heb nog nooit een gewichtslimiet hoeven hebben. Ik zou dat wel spannend vinden.
Zeker.
Hoe zwaar was jij nou op je laatste wedstrijd?
Volgens mij was ik op mijn laatste wedstrijd 107,2. Dus ik heb nog heel veel ruimte om beter in shape te komen. Plus dat ik nog een zeker 5 kilo kan groeien erin.
Ja. Want wat zou jij nu op de huidige wedstrijd mogen wegen als je classic zou gaan doen? Dan?
Ja, we hebben het hier net even over gehad. Volgens mij was het op de amateurs zou dat zijn 107, 108.
Ja, 108. Dan moet ik toen ook.
Dan heb ik nog ruimte en ik moet gewoon beter in shape komen nog. En ja, als ik ooit de Olympia red en ik mag 112 wegen, ja, dan heb ik nog wel een hoop ruimte.
Ja, ja zeker. Ja. Mooi. Ja.
Dus ik kom eraan.
Ik hoop het.
Zou leuk zijn.
Een rematch doen weer.
Hij heeft ook nog een rematch met mij.
Oh. Ja, ik heb van beide heren aan tafel hebben gewoon verloren. ik kom terug.
Ja?
Ja.
Dan moet je wel een prep gaan maat.
Ja, ik heb 3 maanden pech gehad, laat ik het zo zeggen. Dus ik zit ook niet te dicht bij jou, want ik voel me echt onwijs klein als jullie allebei zo.
Je bent een beetje aan het oud-engelen.
Ja, normaal ben ik goed in de Engels, maar vandaag niet.
Nee.
Hey, maar ik ben heel erg benieuwd naar je wedstrijd. Maar ik wil eigenlijk even vragen, hoe ziet jouw trainingssplit eruit?
Ja, mijn trainingssplit heb ik specifiek deze off-season hetzelfde gehouden gedurende heel de tijd. Omdat ik weet dat ik met die split goede vooruitgang kan maken op zwakke punten. En dat is, ik begin met rug en biceps. Eigenlijk gewoon een beetje, ja.
Dag 1 rug, biceps, ja.
Rug, biceps. Dan doe ik borst, triceps. En dan benen. En de reden dat ik benen dan pas doe, is omdat je rug en benen wil je altijd uit elkaar hebben. Ja. Van mijn gevoel. Of je doet eerst benen dan rug. Dan zit jouw onderrug weer in de weg voor de rugtraining. Ja. En andersom eigenlijk. En na mijn benentraining doe ik nog een armentraining. Wat heel veel mensen geen fan van zijn, maar ik persoonlijk wel, omdat ik aan classic fysiek meedoe. En Arnold is een van mijn voorbeelden. En ik vind gewoon, bij classic fysiek kan je wel in balans zijn, maar het is nog beter om in balans te zijn met een paar lichaamsdelen die heel goed zijn.
Juist.
Dus armen kunnen sowieso nooit groot genoeg. Dus die heb ik gewoon extra erbij gedaan, omdat ik weet dat is een sterk punt van mij. Maar als je nog sterker wordt en je staat naast zo'n Chris, daar gaat een heel groot verschil zijn. En ik weet dat ik daar, die biceps bijvoorbeeld groeit best makkelijk voor mij. Dus als ik die nog extra erbij doe, en dan zie je een best wel groot verschil. En dan maakt het ook niet zoveel uit qua gewicht wat je aankomt. Want er zijn een paar gram zeg maar wat erbij komt. Maar dan hebben we een visueel heel groot verschil. En mijn benentraining, die is, daar is ook maar, ik doe dus 4 dagen in training. Dan 1 dag rust. En dan ga ik het weer opnieuw doen.
Oh ja.
Dus ik doe, zeg maar, in de 3 weken heb ik dan 2 beentrainingen ongeveer. Of nee, even kijken. Ik heb drie keer benen in 2 weken. Dus niet 2 benen in 1 week. Want dat is net iets te dicht op elkaar. Want ja, elk benen trainen, en vooral nu. Vroeger dacht ik dat ik al hard trainen, maar het gaat iedere keer een stap erbovenop. Dan ga ik wel echt helemaal tot het gaatje. En ik log al mijn gewichten ook.
Ja.
Dus als ik bijvoorbeeld een hack squat doe en ik doe 180 13 keer of zo. Of ik moet het 14 keer doen de volgende keer, of 185, één van de twee. En als je op die manier iedere keer je training gaat doen, dan ben je onderhand gewoon zenuwachtig voordat je gaat beginnen. Omdat je weet, de vorige keer ging het zo moeilijk, ik moet het nu nog zwaarder gaan doen. Maar dat is de enige manier van mij geweest om echt die benen te laten groeien. Borst, armen, dat ging altijd wel met high volume bijvoorbeeld.
Ja, precies.
Maar benen, dat voor mij is er gewoon altijd een lichaamsspiergroep geweest die gewoon moeilijker groeide. Het heeft te maken met lengte, maar ook gewoon te maken met dat ik niet echt die full range of motion deed. Vooral omdat bij een squat bijvoorbeeld, dat gaat mij gewoon heel lastig. Ja. Omdat ik echt helemaal as the grass is bijna onmogelijk. Dus daarom doe ik vooral hack squat. De belt squat doe ik ook, is een hele fijne. En ook de Smith Machine squat iets verder naar voren staan, dat je nog dieper kan.
Ja.
Maar ik accentueer die benentraining, want die andere trainingen, dat komt altijd wel goed. Daar train ook super zwaar daarbij, maar daar geloof ik wel. Benen is voor mij echt het belangrijkste, want dat heeft iedereen altijd al gezegd. Maar iedere wedstrijd, de benen kunnen het nog wel wat groter en die kunnen nog wel beter.
Maar ben je geen fan van de benen opsplitsen, wat sommige mensen doen?
Je bedoelt
quads ene day en hamstrings en glutes andere day?
Ik begin iedere benentraining met hamstrings, altijd. Want dat is mijn, zeg maar, van mijn benen is de hamstrings het zwakst. Dat is vooral bij de back double bicep bijvoorbeeld, die diepte daarin. En de side chest gaat nu wel, daar is best wel wat bijgekomen. Alleen, je moet echt flink wat spiermassa hebben op die hamstrings om bij de achterkant poses, om die diepte te zien.
Ja.
Want ik kan super droog staan en dan nog steeds, je ziet wel wat lijnen, maar die zijn lang niet zo diep als ze hadden kunnen zijn. Maar dus het ligt niet aan het vet, het ligt echt aan de spierdiepte en dichtheid en grootte van de hamstrings. Dus sinds ik met de hamstrings begin, dan merk ik echt superveel progressie al. En daarna begin ik pas met de compounds.
Maar hebben we het dan over stiff leg deadlifts of zijn het curls?
De curls altijd, ja.
En waarom geen deadlifts? Want ik ben daar echt een fan van, gewoon de stiff leg.
Ja, ik heb een probleem met mijn onderrug altijd gehad.
Okay.
Niet een groot probleem, maar ik merk als ik begin met een stiff leg deadlift inderdaad. Ik kan op een gegeven moment komen op mijn gewicht dat het meer op een onderrug oefening gaat lijken dan op een hamstring oefening.
Ja, en dan ben je eigenlijk gelijk verkloot voor de hele training.
En het probleem bij mij is, ik heb hele sterke hamstrings, maar ze zijn wel zwak. Zwak qua spiermassa.
Ze hebben veel kracht, maar dat is niet genoeg
dus
massa.
Ik moet zoveel kilo's pakken bij stiff leg deadlift dat mijn onderrug eigenlijk de zwakke link wordt.
Ja.
En dat is, daarom begin ik met de curls en dan later in de training doe ik nog die stiff leg deadlifts als ze zeg maar pre-exhausted zijn.
Ja, meer finishing oefeningen.
Ja, precies. Ja.
En je zegt net dat je sinds kort dan ook alles logt eigenlijk.
Ja.
Hecht je dan op het bovenlichaam daar ook net zoveel waarde aan? Omdat je net zegt dat het bovenlichaam in principe wel wat makkelijker gaat dan benen.
Ja, ik weet, vooral bij rug vind ik het heel belangrijk. Want de rug is net ook een van die spiergroepen waar je echt flink wat gewicht kan pakken. Bijvoorbeeld bij bent over row, t-bow row en ook de paar van de pulldowns. Daar hou ik ook echt het gewicht ook goed bij. En meestal ook bij benen gewoon meestal 2 working sets die ik doe. Eentje tussen de 8 en 12 rep range en de andere tussen de 15 en 20. Dat je altijd, stel je gaat niet vooruit op de ene set, kan je de andere set nog steeds gebruiken voor de progressive overload, zeg maar. En dan pak je ook net wel andere spiervezels aan, kan je net wat dieper gaan. Als je een wat lichter gewicht pakt met iets meer reps, kan je toch wat je vorm verbeteren. En op die manier heb ik heel veel progressie kunnen maken, ook in mijn rug bijvoorbeeld.
Ja.
Maar inderdaad, bij iedere spiergroep hou ik dat op die manier bij. En bij armen ietsjes minder, omdat ik merk, als je daar bijvoorbeeld bij biceps op kracht gaat focussen, ga je meer naar de blessuregevoelige gewichten op dan dat je echt de spier aan het trainen bent.
Ja. Vind ik. En wat doe je dan als je bijvoorbeeld merkt dat je stagneert op een bepaalde spier of oefening?
Nou, als ik stagneer, ik kijk altijd nog 2 trainingen na. Als er 2 trainingen achter elkaar nog steeds op die oefening stagneer, dan moet ik de oefening gewoon vervangen door een gelijkwaardige oefening die dezelfde beweging heeft. Je hebt bijvoorbeeld een normale t-bow row, maar je hebt ook eentje die net wat een bredere grip heeft. En in principe begin je dan gewoon vanaf nulpunt weer. En je merkt gewoon, je kan weer gewoon een paar maanden vooruit op die oefening om een vooruitgang te boeken, voordat dat weer een plateau heeft. En dan kan je weer omwisselen naar de eerste, want dan ben je weer sterker geworden op andere vlakken van je rug, waardoor je misschien bij die eerste oefening weer sterker bent geworden.
Juist. Dus je hebt niet... Dus je hebt in principe wel altijd een vaste routine in een training en ook op oefeningen.
Ja.
Dus niet dezelfde filosofie wat Arnold dan altijd wel had. You gotta shock the muscle.
Nee, daar geloof ik. Kijk, sommige uitspraken waren niet echt heel accuraat qua wat de beste werking is. Want shock the muscle, dat bestaat eigenlijk natuurlijk niet. Het is meer, hij bedoelt er inderdaad mee. Ja, dus je moet een bepaalde beweging niet gewend raken. Maar dat vind ik dus ongegrond. Ja. Want je moet juist die beweging moet je perfectioneren. Juist met die beweging steeds zwaarder en zwaarder. Want dat gaat spiergroei veroorzaken bij die spieren natuurlijk. En als je elke keer iets anders doet, bouw je nooit de fundering op om sterker te worden op die beweging.
Klopt. Ja.
Dan ga je eigenlijk, dat heb ik heel lang gedaan en toen ging ik niet vooruit. Ja. En nu wel.
Ja, het is ook echt iets wat ik ook vooral bij mijn klanten heel erg duidelijk probeer te maken. Probeer op een trainingsschema die progressie te boeken.
Ja, precies.
Want wat je vaak hoort is dat mensen na 10 of 11 weken willen ze een ander trainingsschema.
Ja, ja.
Ja, dat kan. Maar probeer eerst dit trainingsschema eens uit te spelen.
Ja, ik heb al zoveel mensen gehad die inderdaad zeggen van, in hoeveel weken moet ik hem om gaan veranderen? Hoor, zeggen ze na 4 weken al of zo?
Ik snap dat ook niet.
Ik moet er dan in een hele paragraaf gaan uitleggen waarom ze bij die oefeningen moeten blijven. Maar sommigen die trainen dan niet echt voor de progressie, maar meer gewoon voor de lol, voor de leuk, zeg maar. Die willen iedere keer iets anders, want anders vinden ze het saai. En dus kijk, wij vinden het leuk omdat we progressie zien. Als wij zwaarder kunnen trainen, zwaarder kunnen liften dan de vorige keer, daar halen wij voldoening uit. Ja. Maar een ander haalt voldoening uit, weer net een andere hoek, het is weer speelser, het is weer anders. Ja. Maar dan haal je het doel juist niet waar je voor ogen hebt. En dat is het probleem.
Ja. Ik denk dat inderdaad ook die mindset gewoon bij die mensen ook is. Ja. Wij zijn meer gefocust op die progressie.
Ja.
En per oefening ook echt sterker willen worden.
Ja.
Of een rep meer kunnen doen.
Ja.
Dan dat wij puur voor de pomp naar de sportschool komen.
Ja,
en denken van, laten we nu in plaats van een incline barbel een hammer strength incline te doen of zo.
Ja, precies. Ja,
daar zit wel het grote verschil in, denk ik.
Volgens mij was er een gezegde van Ronnie Coleman. Ik weet niet precies of ik hem goed zeg, maar
hij buddy.
Zegt, ja, lightweight.
Nothing but a peanut.
Ja. Nee, dat hij zei, don't fix it if it ain't broken.
Ja.
En hij heeft volgens mij heel zijn leven heeft hij gebankdrukt, heel zijn leven heeft hij gesquat. Waarom zou dat allemaal gaan veranderen als het werkt?
Ik denk dat niemand anders is dan Ronnie Coleman, die gewoon zijn hele carrière gewoon alleen maar dezelfde trainingssplit heeft.
Ja, maar als het werkt, waarom zou je dan? Ja. Waarom zou je veranderen?
Ja, zeker. Mee eens, ja.
Maar hij is gewoon iemand die niet eens nadenkt over zijn training. Hij doet het gewoon en dan zie je gewoon wat het resultaat is.
Ja, bizar.
Je moet niet zo ingewikkeld gaan nadenken. Gewoon doen. Gewoon je best doen iedere keer tot het gaatje gaan en de volgende keer nog verder gaan.
Ik heb dezelfde shit. Te veel mensen overdenken hun training.
Ja.
En zijn niet bezig met het feit dat je gewoon hard moet gaan.
Ja.
En er zijn een paar standaard oefeningen. Doe die gewoon, doe ze hard en dan groei je vanzelf wel.
Ja, precies.
Ja, maar dat is het ook. Zeker van deze tijd. Mensen die verwachten sneller resultaat. Ze zijn allemaal op zoek naar het magische trainingsschema, de magische oefening. Terwijl ze niet realiseren dat het magische is consistentie. Ja. Doe het voor een paar.
Mensen zijn inderdaad op zoek naar hetgene wat het best werkt en wat het makkelijkst is. Alleen dan kom je bij het feit, wie kan het best verkopen?
Ja.
Ja.
En dan kom je naar een aantal jongens die heel goed met YouTube zijn en zeggen, dit is de nieuwste oefening, die moet je doen.
Precies wat je zegt.
Terwijl als je gewoon kijkt naar Ronnie Coleman, naar alle pro bodybuilders, naar Westie, jij bent ook elke keer aan het bankdrukken, dumbbell press. Ja. Er is niks bijzonders aan.
Nee.
Alleen je doet het wel gewoon elke keer en je doet het goed. En je doet het met Mind Muscle Link. En ik, ook als je naar mijn training kijkt, super simpel. Het zijn 4 oefeningen borst die ik doe. Die doet iedereen. Is niks boeiends aan.
Nee.
Dat komt het wel op neer. Ja. Hou het bij de basis. En als het werkt, dan is het goed.
Precies.
Ja. Dus trouwens, jij deelt niet heel veel qua trainingen.
Ja, op zijn YouTube wel.
Ja, op YouTube wel, maar niet op Instagram of zo.
Nee, inderdaad. Mijn YouTube is echt mijn ding, zeg maar. De laatste tijd wat minder tijd voor gehad vanwege van alles en nog wel natuurlijk. Wat gaande is. Maar dat is echt mijn ding, omdat daar laat ik gewoon letterlijk op zien, oké, van begin tot eind, dit is mijn training, dit zijn mijn gewichten, dit zijn de warm-up sets, dit is de working sets. Ze kunnen echt precies zien wat ik heb gedaan.
Ja.
En zo nu en dan zeg ik dan, oké, dit is dan een hele workout split voor nu. En over een half jaar is het weer anders en dan leg ik het weer uit. Dus daar lijkt het altijd wel op uit. Maar Instagram wil ik sowieso nog, daar is altijd een beetje achtergebleven qua content. Meestal is het de fotocontent, maar tegenwoordig kan je daar ook veel uitgebreider doen.
Ja.
Door inderdaad een beetje te posten wat jij doet, maar in een kortere manier. Gewoon 1 oefening laten zien en een paar andere oefeningen dat je zo naar de zijkant swipet. En
dan
zie je ook een beetje alles. Dat doen de meer populairdere bodybuilders die weten hoe ze met social media om moeten gaan. En daar moet ik ook een beetje in gaan.
Maar in die zin is het voor jou denk ik niet echt nodig. Als YouTube voor jou
de uitgangsbron
is die werkt.
Ja, het kan wel een soort preview zijn van de video, zeg maar. Ja. Dat het op een korte manier ook wordt laten zien.
Gewoon een klein lekkermakertje.
Ja, op Instagram. op zo'n manier inderdaad.
Ja, een teasertje.
Hey, maar we hadden het net over jouw trainingssplit. We hebben het rugbiceps.
Ja.
Borsttriceps.
Benen.
Benen en armen. Waar zijn schouders?
Die zitten er nooit apart in. Die heb ik eigenlijk jarenlang nooit apart getraind. Alleen zitten wel...
Heel veel mensen vinden dit gek om te horen.
Ja, dat is...
hoe kan iemand zulke grote schouders krijgen als ze niet trainen?
Ja, maar ik denk juist dat mensen soms veel te vaak, vooral de voorkant schouders trainen, waardoor ze niet groeien. Als je het iets te vaak traint, dan kan het niet herstellen. En dan blijft altijd in die vereeuwige herstelmodus. Mm. Maar dan komt het niet uit.
En bedoel je dan te zeggen van of ze mensen borst trainen, trainen ze ook al zoveel voorkant schouders?
Ja. Als ik één keer een andere borstoefening doe, het eerste wat ik voel de volgende dag is wel spiepen in de borst, maar ook in de front delts. Mm-hmm. Altijd de voorkant schouders erbij. Dat, vroeger ook altijd, vooral als je die super erge spiepen nog kan herinneren van vroeger, dan was het niet alleen de borst, maar ging ook gewoon direct over in de voorkant schouders.
Meer verzuring in de frontdelt inderdaad, dat je mee de borst aanspreekt.
Ja, en je kan ook geen enkele incline oefening doen, of nog zelfs een fly niet, zonder dat je voorkant schouders gebruikt. Dus dat is gewoon sowieso onmogelijk. En ik merk dat ook veel mensen komen naar mij voor blessures in de schouders. En als je te veel voorkant schouders pakt, heb je ook meer kans dat daar die voorkant wordt sterker dan de achterkant. Die trekt harder aan het gewricht, waardoor er dus een inbalans ontstaat. En die pace die gaat dan zeer doen. En dan krijg je dus blessures of pijn. Dan kan je bankdrukken niet meer goed doen, dat soort dingen. En dat is dan een probleem die eigenlijk verholpen kan worden door gewoon die front delts niet te doen.
Ja.
Of misschien alleen een front side lateral raise, zeg maar, aan de voorkant. Die is eigenlijk ook bijna isolatie daarvoor. Dat is misschien voor mensen die het pure die pomp wel even willen voelen daarin.
Ja.
Maar eigenlijk, ik doe de zijkant op borst en de achterkant op rug.
That's it.
En dan daar is het ook.
Denk je dat dit voor iedereen is weggelegd? Of denk je dat je gewoon genetisch supergoede schouders hebt?
Hij komt er natuurlijk gewoon mee weg inderdaad.
Ja,
want dat kunnen we ook denken. Hij komt er gewoon mee weg door zonder zijn voorkant te trainen. En ik snap het hele idee met dat je natuurlijk je voorkant al heel erg pakt met borst.
Ja.
Maar inderdaad, ik hoor ook de side raises. Waar plaats je die dan in je schema?
Nou, ik doe bijvoorbeeld alle borstoefeningen. En dan tussen borst en triceps maak ik nog de side raises af. Dus eigenlijk maak ik de schouders af.
Dus het wordt eigenlijk gewoon een soort push day, moet ik het zien.
Ja, want ik vind, als jij borst traint, het kan nooit dat je een pomp in je borst hebt en niet in je schouders. Dus je schouders zitten ook altijd vol.
Ja, klopt.
En dan doe je dan, voor mijn gevoel, maak ik ze dan nog even af met een side lateral raise. Gewoon één oefening meestal, 5 sets, wel heel hoog volume. Dus bijvoorbeeld bij dat soort oefeningen ga ik geen loggen. Ga ik niet loggen, want wat ik net op het begin zei, dan ga jij je traps gebruiken om überhaupt het gewicht omhoog te krijgen. Op een gegeven moment hoef je echt niet meer zwaar te doen. Dan is het gewoon een kwestie van die kleine spier groeit het best als die volgestopt wordt met bloed.
Juist.
En door die oefening te doen op de juiste manier. Je voelt vanzelf al dat die helemaal aan het verzuren is. En pas vanaf dat punt, dan gaat het werken, zeg maar. Dan moet je doorgaan. En dat wil niemand voelen, maar daar moet je echt langs.
Dat doet pijn.
Ja, dat doet pijn, inderdaad. En bij schouders is echt een unieke spiergroep daarin, want die verzuurt best redelijk snel. Maar daar kan je nog best wel lang mee doorgaan, voordat die echt helemaal stopt.
Ja.
En daarom moet je een licht gewicht pakken met veel volume, dat je echt nog 10 reps voorbij die verzuring kan gaan. En dan ga je schouders echt groeien. En de achterkant eigenlijk precies hetzelfde. Die ga je ook gewoon 25 reps doen met een licht gewicht.
Ja.
Zodat je niet die traps aanpakt, maar echt die achterkant schouders.
Maar als je het over die side raises hebt, hoeveel herhalingen pak je dan? Want je hebt het over veel volume, of in ieder geval 5 sets.
Ja, ik doe 5 sets. Begin ik met 25 reps, dan ga ik naar 20.
Ja, want dat is veel hè, 25 reps.
Ja.
Echt veel.
Maar dat is wel met een licht gewicht dat ik echt dat gewricht op die manier goed opwarm.
Mm-hmm.
Dat je echt niet de fout gaat door gelijk met het te zwaar gewicht te beginnen. Dan naar 20 reps, dan naar 15 reps, 12 reps. En dan ga ik meestal zitten rond de 10 reps. Maar bij die 10 reps doe ik alle 2 armen tegelijk. En op het laatst dan doe je 1 arm om de beurt. Want dan kan jij, iedere keer als deze arm omhoog gaat, kan deze arm rusten.
Ja,
en dan kan je nog past failure gaan op die manier.
Ja.
En dan pak je die laatste set, is dan eigenlijk jouw working set echt. En dan ga je zo diep mogelijk past failure, zeg maar. En op die manier heb ik echt goede vooruitgang weten te boeken.
En zijn er dan ook manieren om bijvoorbeeld een oefening zwaarder te maken die je gebruikt, zoals een intensifier, isometrisch vasthouden, concentrisch, excentrisch?
Meestal maak ik gebruik van of dropsets of supersets. Toch een beetje weer die old school technieken, zeg maar.
Ja, een beetje basic inderdaad.
Ja, die basic dingen. En vaak die isometrische dingen, die gebruik ik bijvoorbeeld bij een chest press. Die zijn heel vaak te licht.
Ja.
Ook al hier hebben we ook free weight chest press. Nog zelfs als je die helemaal voldouwt, kan die nog steeds best wel licht zijn. Ja, relatief dan. Ja. Voor degene die het doet. Ja, ja. Maar dan kan je bijvoorbeeld uitdrukken. En je drukt hem hier uit. Je houdt 2 seconden vast. En dan pas ga je naar beneden.
Juist.
En door dat gevoel, dan gaat je veel sneller verzuren. En veel sneller naar falen toe. En dan maakt het gewoon moeilijker. En ik geloof echt in... Misschien is het wel een fabel. Maar doordat je de spier bewust aanspant. Dat je letterlijk die kwaliteit en die details in je spier verbetert ten opzichte van als je dat nooit zou doen.
Ja, ben ik het ook wel mee eens.
Ja, ik ben er wel een gelover in.
Ja. Ja. Ik doe dat ook sinds 2,5 jaar. En in die tijd is er echt zoveel progressie in geboekt. Ja. Dat is echt ongelooflijk.
Ja, precies.
Want wat je vaak ook ziet, is de mensen die in de sportschool bezig zijn. Die zijn meer met het gewicht bezig dan dat ze echt met de oefening bezig zijn.
Ja, precies.
Ze hebben geen connectie, niks.
Nee.
Hoe kan jij, want als ik het heb over rug is bijvoorbeeld een zwak punt bij mij. Zwak punt bij heel veel mensen. Hoe kun jij mensen tips geven dat ze hun rug beter voelen? Dat ze die mind-muscle link beter krijgen?
Ja, denk dat je het dan hebt over de echte lats. Hè?
Ja, lats, inderdaad, onderkant lats.
Ja, dat is echt een... Het nadeel aan mij is dat ik eigenlijk voordat ik überhaupt een bodybuilding deed, kon ik al die spieren al individueel aanspannen en voelen. Dus voor mij is het altijd lastig om me dan in te beelden, want ik heb bijvoorbeeld bij poseerles, als iemand een front lat doet, en druk in die lats, die zijn nog helemaal zacht.
Ja.
Dus ze weten gewoon niet hoe jij bij die spier kan komen. En ik zeg altijd, ten eerste de full range of motion is heel belangrijk bij die oefeningen. Want als jij een hele stretch aan de bovenkant doet, hoe dan ook voel jij die stretch, zeg maar. Die voel je sowieso in de spier.
Ja.
Kijk, het aanspannen moet je eigenlijk bijna altijd zelf doen, maar omhoog, dat doet het gewicht voor jou. Dus hier voel je die stretch. En dat gevoel moet jij proberen te behouden tijdens die oefening. En daarom moet je ook geen zware gewichten gebruiken. Je moet geen enkele andere spier in die oefening krijgen, behalve de lats. Dus je moet ook bij lat pulldown niet naar achter gaan leunen, maar helemaal recht zitten. Gewoon je ellebogen recht naar beneden en hier voel je die aanspanning van die lats. En dan moet je proberen te verwezenlijken door gewoon een licht gewicht, full range of motion en gewoon echt die stretch moet je gewoon voelen. Gewoon echt die stretch bovenaan. En hoe beter de stretch, dat heeft Arnold ook gezegd en heel veel andere bodybuilders, hoe beter de aanspanning is. Dan hoe meer die spiervezels uit elkaar worden getrokken, hoe verder ze in elkaar moeten worden getrokken voor de aanspanning. Dus dat voel je ook veel beter. En ja, Mind Muscle Connection is in principe ook gewoon een zenuwbaan. Hoe vaker die geactiveerd wordt, hoe meer je ervan bewust bent en hoe beter ook die geleid wordt eigenlijk. En op een gegeven moment ga jij beter die Mind Muscle Connection voelen. Alleen dan moet je wel echt, het gewicht maakt dan op dat moment niks uit tot je die Mind Muscle Connection echt hebt gevonden. En dan kan je gewoon letterlijk gewoon zo je lats opzetten, zeg maar, wanneer je maar wil. En dat wil je natuurlijk.
Het is wel leuk, inderdaad, als bodybuilder kan je op een gegeven moment elke spier aanspannen. Je kan je biceps, je triceps, je kan het allemaal laten bewegen.
Ja, precies.
Maar als we het hebben bijvoorbeeld over een rugoefening, seated row. Uh-huh. En je doet hem voor je lats. Dus niet voor de traps, maar je probeert je lats te pakken. Ja. Heb je dan een holle of een bolle rug aan het einde van de oefening? Aan de beweging? Trek je hem naar achter?
Maar altijd hol.
Want je ziet Arnold Schwarzenegger, die een beetje bol.
En helemaal naar de oefening
deed ik,
toe. Ja.
Dat deed ik vroeger ook. Alleen hier ben ik geforceerd om recht te blijven zitten, want de range of motion kan hier niet zo lang zijn.
Oh ja.
Dus ik heb nou geleerd, en eigenlijk vind ik dat een betere manier, is dan hou je de spanning consistent op je rug, dus de isometrische aanspanning heb je heel de tijd, maar ook je lats beweeg je dan zo ver mogelijk naar voren, terwijl je recht zit, want hier zijn ze al uitgerekt. Als je dit doet, ga je alleen maar die erector muscles van je onderrug uitrekken, en die wil je dan niet trainen. Je wil echt die lats focussen. Dus je kan al minder gewicht pakken in principe, want je gebruikt minder spieren. Maar je gaat wel puur op alleen die spieren focussen. En dan kan je hem ook veel dieper naar achter trekken. Dan voel je ook echt die aanspanning. Gewoon je elleboog zo dicht mogelijk bij het lichaam. Zo laag mogelijk, dat je echt gewoon op een gegeven moment voel je echt die aanspanning in je onderkant lats heel goed. En dan gewoon zo blijven zitten. En probeer dan vanuit die aanspanning, probeer het eigenlijk, dat is raar om te zeggen, probeer het nog steeds aan te spannen terwijl jij hem gaat uitrekken.
Ik probeer dat altijd in de spanning ophouden als je hem laat zakken.
Precies, want dan voel jij echt die spiervezels uit elkaar trekken en je voelt gewoon de spier werken. Ja. En als je dat voelt, dan weet je, oké, ik doe de oefening op een goede manier. En dan ga je daar echt van groeien. En daar, op die manier moet je sterker worden. Want dan ga je echt goed vooruit.
Ja. Zijn er nou ook bijvoorbeeld trainers waar jij in die zin ook weer van leert?
Ja, ik ken de hypertrophy coach. Ik weet niet of jullie die kennen.
Ja.
Maar dat vind ik ook een beetje de enige, in ieder geval de enige die ik volg, die echt op een makkelijke manier uitlegt hoe bepaalde hoeken van een bepaalde oefening, bepaalde grippen beter werken dan de ander.
Ja.
Daar heb ik ook van geleerd dat de T-Bow Row met een zo'n small grip minder effectief is dan
iets wijder.
Dat was laatst een discussie over. Hè?
Ja.
Met dit bewegingje aan het einde. Ja.
Ja.
Op de voor het ABIOT podcast was dat.
Oh ja, oké. Okay. Ja.
Nee, ik heb daar inderdaad dat verschil heb ik letterlijk gevoeld. Ik heb hier ook zo'n wide grip die je kan zetten op een barbell. En die voel je dan ook letterlijk. Je kan dieper die aanspanning doen voordat die jouw buik of jouw borst raakt. Anders raakt die hendel je borst al.
En dan ben je meer uit je biceps aan het trekken.
Plus, ja, op het moment dat inderdaad jij hem naar achter trekt en je moet eigenlijk kracht gaan doen om deze beweging te maken, dan haalt die kracht weg uit je rug.
Precies. En dan ben je eigenlijk meer aan het curlen dan dat je vanuit je lats aan het inzetten bent.
Ja. Ja, ik vond het ook wel een interessant punt. Maar dan kom je met de bro science weer. Ja, maar als ik dit toch beter voel.
Ja, precies.
Ja, maar ik denk niet per se dat het, als iets beter voelt, dat het dan ook echt per se beter is.
Het komt, hun zijn zo erg gewend om in die oefening dat te voelen, dat ze denk niet weten wat het correcte gevoel is voor de volledige aanspanning van dat deel van de rug.
Ja.
Want het ging toen ook om die rhomboid, dus de middenrug aan de binnenkant, die kan jij veel verder aanspannen. Als je dit doet, je kan op een gegeven moment niet meer verder. Maar hier kan je veel verder naar achter. En dat gevoel, als je niet weet hoe dat voelt, dan is het moeilijk om dat te vergelijken met die small grip, want je voelt, oké, dit is de aanspanning die ik gewend ben. Maar dan moet je gewennen weer aan die nieuwe grip, zeg maar.
Het is moeilijk voor die bodybuilders die het al 20 jaar doen om dat aan te passen.
Natuurlijk. Ja, ik wil net zeggen, want de bodybuilders van toen die zijn gaan meer af op wat ze voelen, zeg maar.
Ja, precies.
En de coaches en de trainers van deze tijd, die gaan toch meer af op wat ze leren qua wetenschappelijke ervaring.
Het is altijd een combinatie van beide, want ik vind ook, je T-bar rope ik altijd supergoed gevoeld met die smalle grip. Alleen die wijde grip, nu ik hem vaker heb gedaan, ik voel een andere aanspanning op een ander deel van mijn rug dan bij die small grip. Ik voel hem echt in die middenrug, waar ik normaal, eerst voel ik altijd in de onderkant lats meer. En nu echt in die dikte, waar je natuurlijk bij een rowie altijd aan de dikte werken.
Ja.
En die voel ik nou veel beter. En dat is gewoon een kwestie van weer consistent erin brengen en op een gegeven moment ga je het voelen.
Ja. Hey, maar jij noemt nu de hypertrophy coach.
Ja.
Wie is jouw coach?
Ferdy Robijns heeft mij altijd gecoacht. Die heeft mij sinds eigenlijk bij de Judith Bergman Cup, of ja, Jurgen Bergman Classic in 2017.
2017, ja.
De laatste wedstrijd die ik in Nederland had gedaan.
Vergeet ik nooit meer. Toen stonden we met de overal titel.
Ja, klopt, ja.
Mooi, hè.
Dat was mooi. Ja. En toen was hij mijn coach geworden. En sindsdien zijn we eigenlijk altijd bij elkaar gebleven voor iedere wedstrijd. En het mooie aan onze relatie is dat het niet zomaar is, hij zegt wat ik moet doen en ik volg het precies. Het is meer een samenwerking tussen beiden, want hij realiseert ook dat ik best veel weet van voeding en supplementatie en training. En hij weet er ook heel veel vanaf. Hij heeft ook andere visies. Dus ik stel hem vragen als het nodig is. En hij geeft aan mij feedback wanneer het ook nodig is. Maar het is echt niet zo dat het op één gevolgd hoeft te worden. Nee. Want het is meer een leidraad die gevolgd kan worden. En daar kan je zelf ook aanpassingen in maken als het nodig is.
Meer een aansturing als het nodig is.
Ja, precies. Ja. En het is gewoon een hele aardige man. Gewoon fijn om, ja, niet alleen als coach, maar ook gewoon als vriend, zeg maar. Gewoon,
maar hoe moet ik het dan zien? Jij krijgt, of jij stuurt hem elke week, of elke, weet ik veel hoe je dat normaal gesproken in je wedstrijdperiode doet, wat je doet, of stuurt hij wat jij moet doen?
Ik rij naar hem toe en hij bekijkt mijn fysiek. En hij zegt bijvoorbeeld, nu gaan we, ik doe altijd carb cycling. Dus bijvoorbeeld hij zegt, nu gaan we een hoge dag weghalen. Of nu gaan we een extra lage dag doen, of we gaan zoveel lager. De hoeveelheid koolhydraten, hij noemt altijd een getal op. Maar die kan ik zelf ook invullen aan de hand van wat ik zelf geschikt vind. Maar dan nog steeds die volgen van hoog, laag, laag bijvoorbeeld. Die blijft wel gewoon staan. Dus dat is zijn inbreng van nu kunnen we dit beter op die manier doen. Of bepaalde oefeningen of de frequentie van training heb ik ook altijd met hem besproken. En die combinatie van ons alle twee bespreken we dan op dat moment. En daar komt een heel mooi resultaat altijd uit. Maar hij bekijkt ook mijn fysiek en hij zegt ook eerlijk. Hij is ook heel eerlijk. Hij zegt, ik had meer resultaat verwacht bijvoorbeeld de afgelopen 2 weken. En dan weet ik van mezelf, ik had toch wat dieper moeten gaan. Ja. Of het gaat juist heel goed of je bent verbeterd op je hamstrings. Hij is ook heel objectief, dus hij kan dat gewoon echt vertellen. Dus dat is het voelen van een coach. Die heeft gewoon ogen die jij niet hebt. Want jij kan nooit naar jezelf objectief kijken natuurlijk. Want je bent het zelf. Ja. En je ziet jezelf iedere dag.
Klopt, ja. Je noemt net carb cycling. Ben je dan ook voorstander van dat je zorgt dat je bijvoorbeeld 2 maaltijden voor de training meer carbs nuttigt dan bijvoorbeeld met een ontbijt of net na de training of verder vanaf de training af?
Ja, de maaltijden die ik graag het hoogste koolhydraten zie, is eigenlijk het ontbijt wel en na de training. De rest van de maaltijden hoeft in principe kan of zelfs helemaal geen carbs bevatten. Okay. Als je echt wat dieper gaat. Dus op het begin heb je nog die hoge dagen. Dan iedere maaltijd heeft carbs. Ja. En op een gegeven moment haal ik de carbs weg bij alle maaltijden, behalve het ontbijt en de post-workout. op een gegeven moment zijn die maaltijden eigenlijk nul geworden. Ja. En dan haal je nog weg bij de ontbijt en de post-workout als je daar nog iets te veel bij hebt.
Ja.
Dus dat ligt er maar net aan hoe diep je moet gaan.
Okay. Ik vind het ook wel interessant, want stel dat jij 100 gram rijst op een dag moet eten. Ik heb wel eens gehoord verschillende theorieën erin. Ik weet dat sommige mensen doen dan, oké, dan eet ik 5 maaltijden en ik neem 20 gram per maaltijd.
Ja.
Maar bijvoorbeeld Phil Heath, die deed net op zo'n manier als jij. Die zegt, nee, ik doe gewoon 50 hier, 50 daar.
Ja, ja. Dat vind ik ook fijner, want het heeft een koolhydraten kan een groter voordeel hebben op andere momenten op de dag. Want ik heb gedurende de dag, als jij toch niet zoveel aan het doen bent, heb je op dat moment niet nodig. Maar het is ook gewoon bewezen dat na de training kan jij je glycogeen sneller herstellen als je dan koolhydraten neemt.
Ja.
En vooral als je niet zoveel koolhydraten überhaupt hebt, is het wel best belangrijk om daar toch zoveel mogelijk aan te vullen voor de volgende training. Ja. En het ontbijt, omdat je dan, je hebt 8 uur, als het goed is, 8 uur geslapen, minimaal. En daarna heb je ook een lage, of in ieder geval jouw insulinerespons op dat moment kan hoger zijn dan op de rest van de dag, omdat jij nog niks hebt gegeten. Waardoor je ook op dat moment dus wat betere invloed hebt op spiergroei. Omdat je ook eiwitten bij die maaltijd eet. Dus dat is gewoon misschien 1% verschil. Maar het is toch een klein detail wat voordeel kan brengen. Ja. In plaats van als je het niet doet. Dus zijn al die kleine dingetjes bij elkaar altijd die het grote plaatje
maken. Ben je dan ook voorstander van, omdat je dan toch ook met insulinegevoeligheid bezig bent en zo. Voorstander van subs die daar ook weer invloed op hebben? Of,
Ja, meer de... Ja, sowieso kaneel. Ja. Dat is niet echt een supplement, maar dat is gewoon... Vooral de Ceylon-kaneel, dus niet de cassia, die vooral in de supermarkten verkrijgen is.
Mm-hmm.
Want als je iedere dag kaneel neemt, op een gegeven moment wordt dat een afvalstof die zich op gaat bouwen in het lichaam. En een Ceylon-kaneel, dat is een iets duurdere variant, maar die bouwt zich niet op die manier, maar heeft wel dezelfde insulinegevoeligheid eigenschappen. Wat dus betekent dat de maaltijd die je eet gaat eerder gebruikt worden door de spiercellen dan door de vetcellen. Dat wil je natuurlijk hebben. En ook chroom meestal.
Ja.
Maar meestal heeft het alleen zin als je tekort komt aan chroom. Maar je weet het nooit, dus je pakt het gewoon altijd erbij.
Gewoon preventief, ja.
Precies, vooral als je aan bodybuilding bent. Je eet gewoon meer, je doet meer. Je lichaam verbruikt meer, dus je weet nooit of je ergens deficient in bent. Je pakt het maar voor de zekerheid. Maar eigenlijk zijn dat... en appelazijn trouwens ook. Dat is ook zoiets dat ook bewezen is dat... Ja, in ieder geval... Bewezen is een groot woord, maar er wordt van gezegd dat het de insulinegevoeligheid ook kan verbeteren.
Ja.
Naast dat het verteringseigenschap heeft dat het kan verbeteren.
Ja, ik doe dat ook elke ochtend.
Ja.
Zo'n laagje appelazijn.
Ja.
En wat is dat goor, zeg?
Lekker. Ja. Ik doe het dan. Gezonde
dingen zijn altijd vies.
Ja. Ja. Ik doe het dan. Ik maak dan een shot. Dan pak ik ook. Ik heb een visolie.
Ja.
Dat komt uit die Mullersfles. Dus dat is geen capsule of zo.
Ja.
Het is gewoon pure vloeibare visolie.
In smaken bij.
Ja, er zit een klein beetje citroensmaak aan, maar dat is gewoon puur voor het idee.
Ja, ik heb ook nog citroen bij.
Ja?
Ja.
Glutathion, een klein...
Oh, lekker man. Heerlijk,
ja, het is niet lekker, maar... Ja, het werkt wel, ja.
Het werkt goed, ja.
Het is goed voor je lichaam.
Ja.
Maar we hebben het nu even over jouw dieet. Hoeveel calorieën eet je op een off-season dag, ongeveer?
Ja, ik heb wel rond de 5000 gezeten. Dus niet super veel, maar ik ben ook niet iemand die heel veel kan eten.
Valt nog mee, 5000.
Ja. Ja. Ik heb al rond de 5500 gezeten, ook een tijdje, maar ik merkte op een gegeven moment, dat heeft geen zin, omdat dan kom je gewoon te snel aan en je weet hoe snel je aankomt, hoe minder daarvan kwaliteitsmassa is. Maar rond die 5000, tussen de 5 en 5500 heb ik toch die 129 kilo weten te behalen. En je zou zeggen, nou, dat is een voordeel, maar ook een nadeel tegelijkertijd, want heel veel mensen zeggen, ik moet zoveel eten, ik kan het niet meer op. Maar als je niet zoveel mag eten, dan ga je weer zeggen, ja, ik zou eigenlijk wel meer willen eten zonder zoveel vet aan te komen, zeg maar.
Hmm.
Dus alle twee kanten aan ieder verhaal. Dus, maar ik probeer er wel zo hoog mogelijk te houden, zodat ik in de prep in ieder geval makkelijker en niet zo super diep hoef te gaan op het begin. Dus ik zit daar gemiddeld rond die 5000 calorieën wel.
Ja.
Ja, een off-season.
Want hoe heb je dat nu aangepakt dan? Want je zei nog net voor het opnemen dat je wat meer bulking bent gaan eten.
Ja.
Hoe heb je dat dan aangepakt? Is het dan dat er wekelijks wat bij kwam? Of hoe,
Ja, in principe wel. Ik heb vanaf mijn laatste wedstrijd in november heb ik een rebound gedaan. En dan ga je redelijk snel naar weer je oude calorieën toe van voor de wedstrijd. En dat zou rond de 4500 hebben gezeten. En vanaf dat moment ga jij jezelf wegen.
Ja.
En iedere keer als jij stabiel blijft, dan ga je weer een klein beetje toevoegen. Meestal in de vorm van extra havermout, extra rijst hier en daar, extra avocado erbij. Maar eiwitten blijven altijd vooral wel heel erg stabiel.
Ja.
Dat wel. Alleen de koolhydraten en vetten gaan dan een klein beetje omhoog. En als eerste koolhydraten bij het ontbijt rondom de training gaan meestal omhoog. En als het dan nog steeds nog steeds stabiel blijft, dan kan er een wat avocado bij bijvoorbeeld. Als extra gezonde vetten.
Ja, precies. Makkelijke calorieën ook natuurlijk.
Ja, precies.
Ja. En nu we het toch zo over voeding hebben. Die laatste twee weken van jouw wedstrijd prep, hoe zien die eruit?
Sowieso heel veel lage dagen, heel weinig koolhydraten. Natuurlijk een combinatie met veel, gewoon een uur cardio in de ochtend per dag, gewoon dagelijks. Want als ik dat niet zou doen, zou ik nog veel minder koolhydraten moeten eten.
Ja.
De training blijft ook gewoon heel intensief. In principe, de eiwitten op dat moment, vooral die laatste paar weken van de prep, zijn wel iets hoger als normaal. Dus als ik nu rond de 350 zit, kan ik dan wel rond de 400 bijvoorbeeld gaan zitten.
Ja.
En dat doe je omdat je best laag dan in calorieën in totaal gaat. Want ik ben eerst een voorstander van eerst de koolhydraten omlaag. En als dat op een heel laag pitje zit, dan moeten de vetten op een gegeven moment ook.
Ja.
Die wil ik zo lang mogelijk hoog houden. Want die zijn nog deels essentieel voor jouw lichaamsfuncties. En de koolhydraten niet. Dus het laatste moment gaan de vetten er ook wel uit. Dus stel dat ik rond de 80 gram vet nog zat, kan er rond de 60 gram gaan zitten. En koolhydraten op lage dagen gewoon alleen de trace carbs van de groentes, zeg maar. En op een hoge dag kan het misschien 150 gram, 160 gram zijn, koolhydraten. Dus die laatste twee weken is echt heel weinig. Alleen dan komt de peak week er natuurlijk aan, ook binnen die twee weken. En die heb ik dit keer wel voorzichtig gedaan. Dus ik denk dat ik niet boven de 400 gram koolhydraten ben gegaan per dag van laden. Heeft te maken met dat ik niet per ongeluk boven mijn gewicht wil komen. Dat ik 112 kilo mag wegen. En ik wilde mijn shape niet verpesten, want ik zag er gewoon heel goed uit.
Ja.
Dat kon ik ook zien. Dus ik zei van, waarom zou ik hier een risico mee gaan nemen? Misschien ben ik iets te plat, maar ik sta wel super droog.
Ja.
Dus als ik net te veel koolhydraten neem en ik heb weer zo'n laagje vocht over mijn huid of over mijn spieren, dan zou weer zonde zijn. Dat is al vooral bij de Olympia gebeurd toen.
Dan kies je liever conditionering boven dat je wat voller bent.
Ja, want dat zei ze. Ze willen mij heel droog zien. Iedere keer zeggen ze dat. En ik wist dat ik spiermassa had opgebouwd ten opzichte van de vorige wedstrijd. Dus ik wist, als ik ook al ben ik niet zo vol, nog steeds qua massa ben ik groter als de vorige keer. Dus dat maakte er niet zoveel uit. Maar bijvoorbeeld mijn armen waren wat minder vol als normaal, maar mijn benen waren weer groter.
Ja.
Dus dat was een beetje voor en na hele afwegen. Maar bijvoorbeeld de laatste drie dagen heb ik dan die 400 gram koolhydraten. Vetten rond de 100 gram ook wel. Die wil ik ook wel redelijk hoog houden.
Dat is
ook, ook volle volheid van alle celmembranen van iedere cel. Dus is natuurlijk gemaakt uit vet.
Ja.
En die kunnen ook opgevuld worden. En dan heb je ook een vollere look. En de eiwitten gaan dan juist omlaag. Die kunnen wel rond de 200 gram zitten eigenlijk. En de laatste dag,
wel laag,
dat is puur voor onderhoud van jouw spieren. Want onderhoud is veel makkelijker dan groeien.
En dat is dan de laatste laaddagen, zeg maar.
Ja, de laatste paar laaddagen.
Ja, okay.
En ik wil ook mijn darminhoud zo laag mogelijk houden. En hoe meer eiwitten, hoe langer je moet verteren, hoe moeilijker dat is te verwijderen, zeg maar. En koolhydraten, heel weinig groenten en ook goede vetten. Want zonder de vetten ga je ook weer die ontlasting niet echt naar buiten krijgen. Mm. Dus een beetje een smeermiddel, zeg maar.
Ja, ja, ja.
En de laatste dag juist, volgens mij nog niet. Ja, alleen de eerste maaltijd wel eiwitpoeder en voor de rest ook 0 gram eiwit gewoon.
Ja.
Want ik wil gewoon, die maag moet plat blijven. En op dat moment heb je toch geen eiwit nodig. Alleen maar de koolhydraten en een beetje vet en wat zout, wat ook heel belangrijk is. En voor de rest eigenlijk best wel simpel. Gewoon,
Jij bent ook groot voorstander van gewoon doordrinken natuurlijk.
Ja, ik heb dat heel lang echt inderdaad gedaan. Maar alleen dit keer heb ik het wel anders gedaan.
Okay.
Ik heb wel doorgedronken tot de laatste dag.
Ja.
Toen heb ik, dat tel ik ongeveer, ik tel gewoon 16 uur, 18 uur voordat ik op het podium sta, tel ik terug. En vanaf dat moment stop ik mijn water drinken. En dan stop ik ook met zout.
Ja.
Dus die twee stop ik tegelijkertijd. Tot dat moment heb ik nog steeds op iedere maal het zout zitten. En dan zouden heel veel mensen denken van, je moet je niet in de laatste week je zout droppen.
Goed, juist, goed.
Ja.
Verhogen die handel.
Precies. Ja, ja, ja. Maar je moet, als je die water weghaalt, als je je zout hoog houdt, dan blijf je
water.
Dan blijf jij dat water vasthouden.
Ja.
Dus je moet dan tegelijkertijd vocht water en de zout droppen.
Ja.
Kan je eventjes de water kwijtraken. En dan voordat je op het podium gaat, op de dag zelf, dan ga je zout herintroduceren. Dat vocht dat je dan nog hebt, kan in ieder geval naar de juiste plek gaan en onder de huid weggaan.
Ja.
En je drinkt dan geen water meer, alleen als het echt nodig is. Als je echt veel te plat bent, kan het zijn dat je te weinig water hebt gedronken. Of dat je te weinig water over hebt eigenlijk.
Ja.
Dan drink je een klein slokje erbij hier en daar. Maar ik merk eigenlijk op de dag zelf, als ik dat op die manier doe, ook al drink ik superveel water, ik blijf dezelfde shape behouden, lijkt het wel. Dus als je best wel diep bent gegaan, ja, je weet, alle spieren bestaan heel veel uit water. Dus ja. Het duurt echt super lang voordat jij zoveel water hebt gedronken dat je gaat spillen, zeg maar. Mm. Maar daar ben ik altijd wel voorzichtig mee, want het gaat gewoon in je hoofd spelen. Als jij veel water op hebt en je denkt dat je meer detail ziet, word je al gek.
Ja.
Dus ik liever geen risico en gewoon...
En hoe maak jij die keuze dan? Want je coach is er niet bij. Of
mijn coach was er wel bij.
Okay.
Ik heb die keuze gemaakt op basis van de vorige strategieën die we hebben gedaan. Want ieders lichaam werkt anders. Sommigen die werken juist heel goed zonder zout. Die hebben gewoon een goede shape. Die staan gewoon altijd vol. Maar dat heb ik juist niet. Dus ik was me van bewust dat ik gewoon zout nodig had dit keer. De vorige keer had ik dat niet gedaan. Dus ik wist dat ik zout nodig had. En ik ging gewoon logisch nadenken en ook opzoeken... hoe ze dat nou gewoon deden met water en zout, die combinatie.
Ja.
Vooral die laatste 2 dagen. En ik merkte gewoon, oké, als jij water wil droppen, moet jij toch even de zout droppen, want anders raak je dat veel moeilijker kwijt.
Ja.
Dat is maar even een halve of driekwart dag. En dan kan je alleen het zout introduceren, waardoor jij toch die pomp nog kan krijgen. Want dat was mijn probleem bij de Arnold Classic. Ik stond backstage op te warmen en er gebeurde gewoon niks. Ik zat heel op te drukken. Ik doe al 50 push-ups en niks van een pomp.
Dat is wel frustrerend.
Ja, je spier gewoon vochttekort op dat moment lijkt.
Ja, en gewoon ook zouttekort. Want ja, er moet een mechanisme zijn om die
transportmiddel.
Ja, om dat bloed in die spier te krijgen en het vocht. Maar als die er niet is, en natrium is een heel belangrijke, dan gebeurt er gewoon heel weinig.
Ja, klopt.
Dus je kan wel 1000 gram carbs pakken, maar daar heel
heb je geen zin. Als je zout in je systeem hebt zitten, dan kun je het vergeten.
Precies, glycogeen heeft zout nodig om, glucose heeft zout nodig om in die spier te komen. Ja. Dus dat heb ik wel geleerd. En iedere keer leer je er iets bij.
Ja.
Dus dit keer gaat het nog wel een stuk beter, denk ik.
Hey, maar nu we het toch over jouw dag op de wedstrijd hebben. Mm-hmm. Wij hebben een keer achter de schermen samen gestaan. En ik zie altijd dat iedereen iets verschillends eet. En ik zag bij jou zelfs een keer pruimen, volgens mij.
En wanneer was dat?
De GP, 3 jaar terug.
Chocolade
rozijnen, denk ik.
Ja, rozijnen waren
chocolade,
het, okay.
Ja, rozijnen.
Want bij iedereen zie je wat anders. Wat eet jij ongeveer op de dag zelf? Is dat elke keer anders? Of heb je altijd wel, ik ben standaard van de rijst en de rijstwafels, zeg ik ben van de Bambix.
Ja, dat was vroeger... Dat deed ik helemaal fout. Toen dacht ik inderdaad dat ik gewoon die koolhydraten...
koolhydraten is koolhydraten.
Ja, dat dacht ik altijd. Maar ja, dan ben je een beginner en dan moet je van leren dat niet de juiste optie is. Ook zitten er allemaal vezels in die je op het niet wil.
Ja.
Dus wat ik nu gewoon doe is heel simpel. Ik begin inderdaad de dag met Bambix. Gewoon die baby rijstpoeder in principe.
Ja, gewoon die 3 maanden van hier.
Ja, precies. Ja, daar doe ik wel een beetje eierpoeder doorheen. Alleen de allereerste maaltijd. Maar ik word dan wakker om 4 uur in de nacht bijvoorbeeld. Dan eet ik die maaltijd, ga ik terugslapen. En dan de eerste maal als ik wakker word is of zoete aardappel bijvoorbeeld. Of gewoon witte rijst. En dan op een gegeven moment heb ik die 2 maaltijden gehad. De grotere maaltijden. En dan wil ik mijn maag zo plat mogelijk houden. Dan heb ik nog steeds een paar uur voordat ik op het podium ga. En dan blijft het gewoon nu wel bij de rijstwafels. Met een beetje pindakaas, een beetje honing en zout erop.
Ja.
En ook echt zout erbij. En aan de hand van hoe ik me voel, hoe goed ik een pomp krijg, hoe vol ik me voel, ook in mijn maag. Aan de hand daarvan eet ik een veelheid rijstwafels. Ik neem gewoon een paar rollen mee.
Ja, precies.
Of pindakaas mee, een honing mee. En een busvaartje met zout. En dan kan ik heel de dag mee door, zeg maar.
Kriteren,
maar je begint dus een paar uur van tevoren, neem jij 2 redelijk grotere maaltijden.
Ja.
En dat zijn wat zwaardere maaltijden die wat zwaarder op je maag vallen misschien. Ja. En daarna blijf je bij lichte maaltijden zoals rijst.
Om eigenlijk een soort constante stroom te blijven houden van de koolhydraten en zout.
Ik vind het altijd heel eng op de dag van de wedstrijd om dan te veel te gaan eten voordat je het podium op gaat. Want op het moment dat het in je maag zit en het blijft in je maag zitten, dan trek je die vacuüm er niet meer in.
Klopt. Dus daarom alleen voedingsmiddelen nemen waarvan je weet dat die heel goed verteren voor jou. Dus van mij, ik weet gewoon zoete aardappel, dat is zo weg. Witte rijst is zo weg. Maar die eet ik inderdaad die uren voor de volle wedstrijd. Echt een aantal uur. Zodat ik weet dat ik daar geen last van heb qua vertering bij de wedstrijd zelf.
Ja.
En dan die rijstwafels, die zijn ook zo weg. Heel goed kouwen, gewoon dat het echt zo
klein is.
Zo klein mogelijk is en zo gemalen mogelijk. Zodat je gewoon... En niet eten, je moet zo... Precies zoveel eten dat je eigenlijk nog net een beetje honger hebt, voor je gevoel. Mm-hmm. Dan weet je, als je honger hebt, ga je nooit een opgeblazen buik hebben.
Ja.
Dus je kan beter net iets te weinig dan net 10% te veel. Want te veel, dan ga je gelijk zien. Te weinig zie je niet.
Ja.
Dat niemand weet hoe vol jij kan zijn.
Klopt.
Maar wel, als jij een buik hebt die uitsteekt, dan zie je gelijk.
En als we het over het laatste uur hebben?
Laatste uur.
Doe je daar nog bijzondere dingen?
Eigenlijk niet, nee.
Liggen, rusten.
Olie laten opsmeren door mijn vader. Ja.
Eet je dat laatste uur nog wel?
Volgens mij niet.
Nee, dat is ook iets. Maar je ziet zoveel mensen fout doen.
Bij de amateurs zie je dat nog zoveel. Zitten allemaal chips te eten en shit.
Ja. Wat ik heb gezien, dat is gewoon niet normaal.
Ook bij die pro's, ja?
Ja, bij de pro's is meestal ook een amateurshow daarvoor. Ja. Je zit meestal in dezelfde ruimte backstage. En je ziet ze echt gewoon met pakken snoep en wine gums en gewoon een pot met pindakaas, gewoon zo een pot met honing leeg. Ik denk, wat gebeurt er allemaal? Ik zit allemaal te bekijken. Ik denk van, jullie zijn al bezig met jouw post-contest meal, dat je überhaupt opgaat, zeg maar. Wacht daar gewoon nog mee. Je hoeft nog een paar uur en dan kan je eten wat je wil. Dus.
Maar bij mij is het ook, 90 minuten voordat ik weet dat ik op moet, eet ik mijn laatste maaltijd. Dan weet ik zeker dat het verteerd is, dat ik geen opgezette buik heb.
Plus je weet, als we zeggen nog 90 minuten, is het meestal toch nog iets langer. Ja, dat ook, dus inderdaad. Je hebt altijd de tijd om echt goed te verteren.
Ja.
En je wil ook rekening houden met, je moet ook opwarmen. Dus eerder dan dat je op het podium gaat, moet je al bewegen. En voordat jij, en als je op het moment dat je het beweegt, qua push-up en zo, gaat de vertering ook veel langzamer. Ja. Dan gaat het bloed naar je spieren toe en niet meer naar je verteringsstelsel.
Ja, dat is ook zo.
Dus dan moet het al helemaal plat zijn. Als het dan nog niet is, dat is echt. Ik had ook een keer meegemaakt dat ik nog een chocolade reep op had gegeten. Mm. Maar die bleef maar zitten. En dan ga je die push-ups doen en je voelt hem gewoon. Ja. Hij gaat niet weg.
Ja.
En dat is echt gewoon kloten.
Ja. Ja.
Hoe doe jij het met oppompen voor het trainen? Want volgens mij heb jij ooit tegen mij gezegd dat jij je rug niet oppompt.
Oh, voor de wedstrijd?
Ja, voordat je het podium opgaat.
Ja, rug inderdaad niet. Ik vind bij mij. En ik denk eigenlijk bij de meeste is, net zoals bij benen, als je de rug te veel oppompt, verlies je details. Mm-hmm. Maar een van mijn sterke punten is mijn kerstboom eigenlijk. Mm-hmm. Die lower lats, al die strepen. Als ik die ga opwarmen, dan is het voller, maar dan zie je geen details. Waardoor de illusie weggaat dat het eigenlijk groter lijkt dan dat het is.
Dus eigenlijk is het meer push-ups, side raises?
Ja, push-ups, bicep, oefeningen, side raises. Mijn vader is er meestal bij, die heeft meestal een handdoek bij dan... Of zo'n armen doe ik gewoon zo'n fly movement, zeg maar.
Wat mijn eerste coach mij heeft laten doen, en ik ben het er totaal niet mee eens, maar dat was bijna een hele workout voordat ik het podium opstapte.
Nee, dat...
Terwijl ik denk, nu ben ik gewoon rustig aan het opwarmen. Ik doe een paar push-ups en ik voel dat het vol zit. Oké, is het goed, want als ik te vol word, dan verlies ik ook alle details.
Ja. Plus, je moet ook bedenken, op een podium als je aan het poseren bent, dan raak jij vol van de poses.
Ja,
ook
precies. Dat. Ja.
Dus
ook
je moet van je gevoel hebben, oké, als ik rond de 60-70% vol zit, en ik loop het podium op, dan is de eerste indruk is goed.
Ja.
Op het moment dat je gaat posen, dan ga je direct naar die 100%. Want je houdt die poses 5 keer zo lang vast als normaal. Veel langer als normaal. Je wil ze ook maximaal vasthouden. Dus op het podium ga je echt, als je gewoon goed geladen hebt en je niet juist je volheid verliest, ga je alleen maar beter eruit zien.
Ik weet dat, of tenminste een keer gehoord ergens, dat Lille Brada gewoon net voordat hij op moest, deed hij een paar keer zo. Zijn biceps. Ja, hij ging die podium op. Ja. Klaar.
Hij moet ook van zijn aesthetics hebben, hè? Ja. Dus maakt gewoon niet uit wat hij doet. Nee.
Ja, bij mij verschilt het een beetje per spiergroep. Als ik mijn chest oppomp, dan ziet hij er beter uit. Maar als ik mijn biceps ervoor oppomp, dan krijg ik alleen maar een vochtbal.
Ja, ja, ja.
En dan heb ik die hardheid er niet meer in.
Ja. Ja.
Dus chest, schouders kan ik lekker oppompen, de rest moet ik gewoon laten bij mij.
Ja, die moet inderdaad... Ik zie ook sommige bikini meiden gewoon aan het squatten.
Squatten,
ik zou dat ook nooit doen. Dan verlies je toch gelijk.
De ene streep die je nog kan zien is nou verdwenen, zeg maar. Dus dat is echt zonde.
Tussen je billen.
Ja. Die blijft altijd. Maar.
Nee, supplementatie. Hoe kijk je daar tegenaan? Want er zit natuurlijk, als je einde prep zit, supplementeer je dan nog extra met bijvoorbeeld BCAA's of EAA's, creatine. Hoe kijk je daar tegenaan?
Sowieso EAA's wel, meestal tijdens de training. En vroeger altijd BCAA's, maar ik denk dat het wel bekend is dat die veel minder of helemaal niet effectief zijn ten opzichte van EAA's.
Ja, bij ons wel, maar bij de meer.
Wij hebben het vorige keer ook besproken. Ja. Ik begrijp, de enige reden waarom ik denk dat dit nog steeds verkocht wordt, is omdat de naam groter is.
Ja.
BCAA, iedereen kent BCAA.
Ja. Klinkt ook lekkerder. Klinkt ook beter in de mond.
EAA is lastig. Hè?
Ja.
Ja, maar iedereen weet wat een BCAA is.
Ja, dat wel.
En ik denk dat daarom ook de mensen het nog steeds blijven verkopen. Ja. Dat ze het blijven maken. Want ik denk dat de bedrijven donders goed weten dat een EAA beter is.
Ja.
Of het is goedkoper.
Ja, nou, ik heb dus, omdat ik met supplementen bezig ben, ik weet wat de inkoopprijzen zijn. En dat scheelt minimaal nog geen, misschien 1% tussen BCAA's en EAA's.
Want een potje is bij een BCAA's €30 en een EAA's €35. Ja, meestal.
Dat is puur, dat is echt een marketing. Ja. Het is beter, maar het hoeft niet duur te zijn. Nee. BCA's moet je juist gaan isoleren en apart die vier dingen in een supplement doen. En EAA's is gewoon alle essentiële aminozuren bij elkaar. En die blend die bestaat gewoon.
Ja.
Die kan je gewoon als fabriek inkopen en dan heb je het ook. En ja, maar inderdaad, EAA's gebruik ik, creatine gebruik ik ook. Eigenlijk altijd. 0,1 gram per kilo lichaamsgewicht. Dus niet altijd aan die 5 gram houden.
Okay, ja.
Want 5 gram, dat is gewoon wat erop staat. Maar gebruik jij van alles de portiegrootte? Volgens mij iets meer.
Ja.
Dus je moet kijken naar je lichaamsmassa. En die creatine verspreidt zich over jouw lichaam. Dus als jij evenveel pakt als iemand van 60 kilo.
Ja.
Die heeft die van 60 kilo heeft veel meer creatine per vierkante meter dan jij, zeg maar.
Ja, ja.
Dus ik doe altijd, dus ik neem dan ook 12 gram creatine bijvoorbeeld. Maar ook vooral omega-3's, krilolie. Ja. We weten allemaal, als je een wedstrijd doet, gezond is het niet. Dus je wil je lever, je cholesterol, je wil alles dat het een beetje binnen de perken blijft. In ieder geval zo min mogelijk beschadigen. Ja. Dus ik gebruik heel veel van die supplementen. Ja, bijvoorbeeld, je moet bedenken, 6 pillen omega-3 bijvoorbeeld. Ook 6 krilolie per dag.
6000 milligram omega-3 per dag.
Ja, ja. Minimaal. En ook die krilolie doe ik erbij. Dat is ook, dat is eigenlijk een nog efficiëntere versie van wat omega-3 doet.
Die zijn wel lager gedoseerd, hè?
Ja, die zijn lager gedoseerd, alleen efficiënter wordt opgenomen. En daar is ook, die is ook echt specifiek bewezen dat het HDL verbetert en LDL ook. En ik gebruik ook kurkuma. De meeste mensen weten dat ik kurkuma rijst maak.
Ja.
Alleen rice.
Ja, turmeric rice. Ja, alleen die... Dat geeft een mooie kleur. Alleen de gezondheidswaarde daarvan is eigenlijk hetzelfde. Want dat is een poeder. En daar zit bijna geen enkele fytonutriënten in die actief nog zijn. Dat is gewoon puur voor de kleur in principe.
Ja.
Maar het supplement daarvan heet curcumin. Dat is de actieve vorm van wat er in kurkuma zit. En daar moet je dus een gepatenteerde vorm van pakken. BCM95. En dat is zo gemaakt dat je tenminste 95% van het supplement ook daadwerkelijk opneemt.
Okay.
Als je curcumin zo pakt, dan neem je maar 1% op, want het wordt door het alles kapot gemaakt. Maar die BCM95 wordt beschermd door de eigen vetten die in de kurkuma wortel zitten.
Okay.
Wordt het beschermd, waardoor jij het opneemt, plus de gezondheidseigenschappen van die wortel ook. En dat werkt heel goed tegen kniepijn, gewrichtspijn, sowieso ontstekingswaarde verlagen. Op een andere manier dan gewoon een ibuprofen bijvoorbeeld. Want dat is juist averechts voor spiermassa kweken. En curcumin is, die werkt alleen maar voor jou. Want als jij ergens last van hebt, dan wil jij iets tegen kunnen doen als jij pijn hebt in je knieën. Sommigen pakken dan een medicijn.
Ja.
Maar dat werkt alles tegen van spier-eiwitsynthese ook. Maar curcumin juist niet.
Okay.
Dat is alleen maar goed voor alles. Ja, daarnaast ook multivitamine eigenlijk niet meer. Wat ik ook veel groentes en fruit eet. Ja, even kijken wat...
Zijn er nou ook supplementen die jij voor je huid neemt? Want het valt mij altijd heel erg op dat jij een hele egale huid hebt.
Ja. Deels toch die essentiële vetzuren, zoals je omega-3, helpen daar ook voor. Omdat alle cellen van je huid, die membranen, hoe sterker die zijn, hoe minder je scheuringen krijgt. Dus hoe cleaner het eigenlijk eruit ziet.
Ja.
Ook met stretch marks is dat zo. Ik heb stretchmarks van vroeger gehad, maar ik krijg ze nu eigenlijk niet meer erbij.
Okay,
dus ik zie ze nog. Ja, ik heb er nog wel bijvoorbeeld in mijn borst, zie ze nog wel een beetje zitten.
Minimaal,
Maar bij sommigen zie je echt dat het over heel de borst is. Maar hun dieet is vaak ook heel laag in vet en laag in essentiële vetzuren.
Ja.
En vet, dat maakt het veel rekbaarder, waardoor het minder snel scheurt natuurlijk. Voor de rest ook biotine eigenlijk wel. Dat is ook voor haar en huid.
Goed. Ja.
En ik heb ook veel collageen hydrolysaat gebruikt. Eigenlijk een eiwitpoeder, maar dan collageen. Dus ik heb de smaakloze versie, doe je gewoon door je eiwitshake, merk je niks van. Alleen collageen is ook de stof, eigenlijk de rauwe stof die je verzorgt voor de huidopbouw, haaropbouw, gewrichts- en pezenopbouw. Die heb ik ook heel lang gebruikt, dat soort dingen. Alleen ik merk nu dat het niet meer nodig is, omdat ik mijn dieet is eigenlijk zo compleet daarin.
Ja.
Plus de supplementatie van de curcumin en alles gaat er eigenlijk heel weinig kapot. Waardoor ik niet meer die extra calorieën hoef te besteden aan zo'n extra eiwitpoeder. En het scheelt ook in de kosten natuurlijk.
Ja. Ah, mooi. Ja. Bedacht. Goed. Even kijken.
Ben je iemand die standaard pre-workout neemt?
Ja, vrijwel best vaak, ja.
En is dat dan een stimulatie of is het een pompvariant?
Maar vaker een pomp. Ik neem meestal, ik koop meestal een pre-workout die ik lekker vind. En daar zitten dan ook wel goede stoffen in. Maar ik maak hem daarna zelf af. Met L-citrulline bijvoorbeeld er extra bij, extra taurine erbij.
Ja, dat voeg je extra toe.
Extra toe, en maar dan wel de klinische dosering, want die zitten er nooit in.
Want citrulline, waar wil je die op hebben? 6.000 of hoger?
Ja, liefst 6.000, maar ik pak een lepel en ik ga voor de 6.000, maar ik kom meestal 10.000 uit. Dus.
Ja, dat voel je wel goed.
Hoe meer, hoe beter dan.
Want de cafeïne ga je niet goed op. Of dat, dat hoeft niet per se.
Dat hoeft niet per se van mij. En als je te veel cafeïne neemt, is dat ook...
Stress voor het lichaam.
Ja, plus het restrictie voor je pomp. Ja, dus het, je houdt je bloedvaten dichter.
Nauwer, ja.
Nauwer, ja. Dus daar wil je ook niet te hoog in zijn. Meestal 200 milligram max. Ik heb van die cafeïnepillen die zoveel zijn. Ja. Oh, ja. Als ik dan nodig heb, op in de avond of zo, dan neem ik die wel eens. Maar meestal is het pre-workout echt voor die pomp. Want dan toch, ook al zit er geen stimulanten in, nog steeds heb ik mentaal, ik heb een pre-workout op. Dus ik ga, ik ga harder kunnen trainen. Dus dan blijft er gewoon in zitten. Ja. Van vroeger nog. Dus,
ja. Ja, vroeger die pre-workouts, jongen.
Ja, de DNA.
Allemaal illegaal nu.
Ja. Ja, precies. Tunnelvisie tot aan...
Ik denk als Wesley nu zegt welke pre-workout hij gebruikt, dan verkopen we hem gelijk 100 keer.
Ja, ja. Dan de eerste 4 zijn die ik koop. Even kijken. Je wordt binnenkort vader.
Ja.
Ja.
Ja, dat wordt een hele verandering weer in mijn leven. Ja. Echt, we hebben het, ik en Marley hebben het daar ook een tijdje over gehad. Wanneer is nou de juiste tijd? Maar dat is nooit.
Nee.
Want we hebben een gym. Ik doe wedstrijden. Dat blijft toch nog 10 jaar doorgaan, ja. Minimaal. Dus er is in de toekomst geen enkele juiste tijd voor een kind. Dus we zeiden gewoon, ja, we willen er een.
Ja.
En we gaan er gewoon nauw voor.
Ja.
Want we zijn ook al niet heel jong meer, maar ook niet oud. Dus we zitten precies in die leeftijd dat je nog qua leeftijd van ouders perfect is in onze visie. Want we kennen ook een aantal mensen die soms hele oude ouders hebben. En dan merk je, ook voor jezelf, kan ik dan op die leeftijd nog, bijvoorbeeld als hij 20 is, nog actief mee? Zoals mijn vader met mij altijd doet. Mijn vader kan nog actief met mij mee.
Hoe oud is jouw vader?
Die is 50. Okay, ja. Nou, die is...
Een hele jonge vader.
Ja, jong.
Ja. Maar die kan nog gewoon echt goed mee met mij. En dat is gewoon heel fijn. Dat hij nog zelfs... Ik ga nou richting de 30 onderhand. En hij kan nog steeds gewoon met mij mee trainen. En gewoon echt intensief. Dus dat is gewoon een fijn gevoel. Nou wil ik van mijn eigen zoon... wil ik dat ook kunnen betekenen. Als hij... Ja, maakt niet uit welke richting hij opgaat. Maar dan kan ik op een latere leeftijd nog steeds gewoon actief met hem iets kan doen. Dus ja, dat gaat... En eerlijk gezegd... Heel veel mensen vragen mij, gaat het niet juist een beperking opleveren voor jouw bodybuilding carrière? Want nu heb je dus extra zorgen erbij in principe. Maar ik zie het juist andersom. Ik ben eigenlijk niet iemand die iets altijd egoïstisch doet. Maar nu heb ik iemand waarvoor ik het doe.
Ja, precies.
Dus nou ga ik, als ik de Olympia prep bijvoorbeeld inga en ik doe cardio en ik heb er een keer geen zin in. Dan is het dit keer niet voor mezelf, maar ik doe het dan voor mijn kind.
Ja.
Dat is veel makkelijker om dan door te gaan dan als het voor jezelf is. Ja. En voor mezelf denk ik van ja... wat boeit dan eigenlijk? Niemand is. Ik ben verantwoordelijk voor mezelf, maar ik ben het zelf.
Ja,
als ik verantwoordelijk ben voor mijn eigen zoon.
Ja.
En hoe beter ik het doe, hoe beter het voor hem is. Daar brengt een heel ander perspectief aan alles wat je doet. Dus dat brengt mij alleen maar motivatie om het nog beter te doen.
Ja, dat is wel een mooi idee. Ja.
Dus door een kind wordt jouw eigen succes nog belangrijker.
Eigenlijk wel.
Ja, dat draagt bij voor aan het succes van je kind.
Ja, precies. Want dat is gewoon zo. Eerst doe je het voor je gevoel, doe je het voor jezelf. Of je denkt, je moet toch iets doen. En ik ben hier gewoon toevallig goed in.
Ja.
En je denkt, ik ga hier gewoon zo ver mogelijk in komen. Maar mijn eigen drijfveer is altijd minder geweest dan wanneer het voor iemand anders is.
Ja.
Dat ik wil iets voor, ik wil dat kunnen betekenen, zeg maar, voor iemand. En nu is dat gewoon, nu kan ik daar 100% mijn energie in stoppen. En natuurlijk, dus altijd ook voor jezelf. Maar
ja, maar het is een heel ander gevoel.
Natuurlijk. Heel ander gevoel. Ja. Dus nu, hoe beter ik het doe, hoe meer ik kan verdienen aan deze sport, hoe beter het zal zijn voor de toekomst van onze zoon, zeg maar.
Maar heb je wel het idee dat je concessies moet gaan doen? Of helemaal niet?
Nou, ik heb gelukkig een vriendin die ook heel veel... Kijk, wij hebben alle twee geen standaard baan, zeg maar.
Nee, dat
dus
is inderdaad
de gym voordeel. Is onze tweede huis, dus we nemen hem gewoon mee hier naartoe.
Mm-hmm.
We kunnen het zo op elkaar afstemmen dat wij nog steeds ons ding kunnen doen, zonder dat er te veel beperkingen gaan ontstaan. Want... Ja. Stel dat je inderdaad een baan hebt waarbij je hem niet kan meenemen en zij ook, dan zit je gelijk al met een probleem.
Gelijk restricties.
Ja, dan moet je gelijk al naar oplossingen zoeken en dat kost weer veel meer geld. En dan moet je inderdaad gaan kijken naar wat is de beste oplossing. Maar hier is het bijna op een natuurlijke wijze dat het kan gebeuren. We rijden hier naartoe, net zoals dat we iedere keer de hond meenemen, iedere keer onze zoon ook mee.
Ja.
En dat is gewoon leuk. Hierboven hebben wij alles al ingericht. Alles staat er, de box, commode, alles staat er gewoon. Al honderden luiers, want het is mijn zoon, dus we weten wel wat er al uit gaat komen.
Ja, dat wilde ik zeggen. Je weet al dat het een zoon wordt, hè?
Ja. Ja, dat hebben wij aan week 14 hebben we er al laten testen bij de echo, zeg maar. Ik zei eerst van, het maakt mij niet uit wat het wordt. En ja. Dat maakt mij ook echt niet uit. Ik zei altijd, vroeger, voordat ik een vader zou worden, zei ik, ik wil een zoon.
Ja.
Dat is gewoon altijd, ja, dat is meestal bij een vader. Maar toen we hem eenmaal bekend was dat we zwanger waren, toen zei ik, het maakt me echt geen zak meer uit. Dat is echt een omslagpunt, die kan je alleen maar beseffen als dat gebeurt.
Ja.
Maar toen,
dat is bij mijn broer ook zo geweest.
Ja. Dus dan wat iedereen vroeg aan mij, van ja, wat hoop je dat wordt? En toen wist ik nog niet wat het zou worden. Ik zei echt, dat maakt me echt niet uit. Alleen toen we die echo dus kregen, wij wouden gewoon weten wat het zou worden. Omdat je dan, ten eerste, het is heel erg efficiënt in het inkopen van dingen ervoor. Voor kleding en speeltjes en alles heeft een bepaalde kleur natuurlijk. Maar op een gegeven moment word je toch wel nieuwsgierig, zeg maar. Omdat je ziet iedere keer die echo.
Dan ben je aan het zoeken natuurlijk.
Ja, als je het nog niet weet, dan ga je toch onbewust, maar ook wel bewust gewoon zoeken van, kan ik het zien?
Ja.
En dat wil je eigenlijk niet. Dus we zeiden, we willen het gewoon weten en ja, wat maakt het eigenlijk uit? Dus voor sommigen willen een traditie die dat pas op het einde achter willen komen, maar wij vinden het alleen maar makkelijker als we het al weten.
Ja,
dus we hadden bij week 14, wisten we het eigenlijk al. Toen hadden we het hier in de gym met een ballon aan iedereen, voor de eerste keer ook aan ons. Toen,
dat heb ik inderdaad voorbij zien
komen. Ja, toen was echt voor de eerste keer bekend, we wisten het zelf ook nog niet, dus was wel leuk. Maar
mooi,
ja, zeker, ja, zeker. Ja.
Wanneer wordt die verwacht?
Als het goed is, 24 augustus.
Oh, snel.
Dus dat is al redelijk snel. We krijgen deze dinsdag weer een echo. En de vorige keer liep hij al een week voor op hoe oud hij eigenlijk is. Dus we gaan kijken hoe oud of lang die nou eigenlijk is. Want de lengte is meestal gecorreleerd aan hoeveel weken die zogenaamd oud zou zijn.
Ja.
Maar dat kan misschien ook een beetje vertellen over hoe snel je zou kunnen komen. Maar ik verwacht dat hij niet heel veel van die datum af zou wijken, persoonlijk.
Is het echo wel een beetje te zien of die jouw genetics heeft?
ja, een klein beetje. Want hij was op de echo aan het legpressen tegen de baan aan. Dus hij was wel een beetje bezig met oefeningen. En hij is wel echt super veel aan het bewegen. Geen idee of dat normaal is, maar hij beweegt wel echt heel veel. Dus en eigenlijk soms komt er echt ook iets doorheen, zeg maar. Dus actief wordt hij denk ik sowieso.
Ja, mooi, man.
Maar dat kan ook niet anders met ons twee. Want ja, we alle twee ons hele leven zijn we al actief bezig. Dus,
heb je al een kinderkledinglijn?
Die komt eraan.
Ja, die komt eraan. Oh, kijk,
dat is een goeie, hè? Want die is er al inderdaad.
Hompertjes en...
Daar zijn we al mee bezig.
Leuk, man.
Ja, ik zag dat Gold's Gym heeft ze natuurlijk.
Ja.
Alleen dat is meer voor, volgens mij niet, ja, kan wel baby's, maar ook voor wat oudere kinderen, volgens mij. En wij willen echt vanaf gewoon newborn tot één of zo gaan kijken hoe dat gaat lopen. Maar ik denk dat het wel leuk wordt.
Ja, mooi. Je bestempelt hem gelijk als bodybuilder. Ja. Man,
kan niet anders.
Ja, wie weet.
Ja. We hebben ook wat Insta-vraagjes.
Ja.
Drink je wel eens alcohol of neem je wel eens een cheat meal?
Cheat meal wel.
Ja.
Meestal, ik vind sushi altijd heel lekker. Dus als ik een cheat meal heb, is het ook echt een goede, zeg maar.
Ja.
Veel. Vaak ook, ja, niet vaak, maar als we aan het eten is, dan al je kunt eten, zeg maar. Dus een normaal restaurant heeft niet veel zin, want ja, dan bestel je één ding en dan heb je, ja, dat is één van de zes maaltijden die ik eet op een dag, dus dan voel je nog steeds dat je meer op kan.
Ja.
Dus dat is meestal toch een al je kunt eten, en meestal ook wel sushi-achtig. Maar alcohol drink ik eigenlijk alleen op vakantie of zo. Bijvoorbeeld vorige keer een Bonaire heb ik wel een aantal glazen alcohol op, maar geen bier of wijn, maar meer... de exotischere drankjes die gewoon lekker zijn. Want ik heb nooit bier of zo leren drinken.
Een cocktailtje of zo.
Ja, dat soort dingen. Ja. Nou, ik heb er eigenlijk nooit behoefte aan gehad. Ik heb het een keer voor de wedstrijd gedaan. Een paar wijntjes op voor om droger te staan. Weer voor praktische doeleinden. Maar nooit echt... nee, niet voor de lol.
Zo makkelijk als je... Ik heb daar ook geen behoefte aan. Het is echt makkelijk.
Ja.
Ik heb er geen behoefte aan.
Nee, nee.
Ja, maar het scheelt natuurlijk... ook jij bent met deze sport heel jong begonnen.
Ja, ja.
Dus dan... raak je eigenlijk al in het patroon van een bodybuilder.
Ja, klopt. En
daar heeft alcohol geen plek.
Nee, nee, ik merkte dat. Ik werd vroeger wel veel gevraagd van, ga je mee uit? Ik had dat een keer gedaan, maar ik merkte, als je niet drinkt, dan de rest ziet er, die is helemaal anders geworden, zeg maar. Jij staat daar nog een beetje als neutraal iemand en dat is niet leuk voor je gevoel. Sommigen zijn als jezelf al zo, maar ik in ieder geval niet.
Nee.
Dus ik heb inderdaad nooit, op een gegeven moment stopten ze ook mijn vragen, want ik wilde gewoon op een gegeven moment ook niet meer mee, want ik zei, ja, dat vind ik gewoon niet leuk. En meestal gaat dat toch hand in hand. Hè. Uitgaan en drinken is meestal gewoon iets waar je al die jaren op de middelbare school en de studentenleven doet. Maar dat heb ik eigenlijk nooit echt gedaan. Dus ik ben er niet mee opgegroeid. Nee.
Ja, hey, maar die cheat meal, is dat iets ingepland?
Niet vaak. Soms bij een wedstrijd prep, dan is het, noem ik het een refeed. Ja. Want dan is het wel echt ingepland met een reden. Dan merk ik, of ik blijf stabiel qua gewicht en ik maak weinig vooruitgang en soms kan een refeed eventjes weer een boost geven. Of ik merk gewoon, mijn gym prestaties gaan achteruit. Want in theorie zou je gewoon even sterk moeten kunnen blijven door heel je prep heen. En als het op een gegeven moment te stijl omlaag gaat, dan pak ik wel eens een refeed om dan weer te resetten. Niet te erge, maar soms dan eigenlijk is sushi dan ook een uitkomst. Is gewoon vis, wat ik altijd al eet. En rijst, wat ik ook altijd al eet. Maar dan gewoon iets meer en iets lekkerder, zeg maar.
Ja.
Dus dat past altijd wel. Maar soms bijvoorbeeld de afgelopen keer zijn we ook uit eten gegaan. Want ik weet, ik ben niet de enige op de wereld. Ik heb ook andere mensen omheen. En die willen ook gewoon soms wel eens uit.
Ja.
En ik vind het helemaal niet erg om mee te gaan.
Maar je hebt dus geen zondagavond, standaardavond, cheatavond. Jij kan zomaar 4 weken niet cheaten. Ja. En als je dan een keer het eten mee wordt gevraagd, ga je het eten.
Ja, dat is het voordeel. Als jij bijna nooit cheat, als je een keer gaat, dan hoef je ook niet na te denken. Dan kan je gewoon eten wat je wil. En je gaat toch weer terug naar je dieet. Dus van één cheat gaat er echt niks ergs gebeuren. Dus daar is wel een fijne vrijheid die je dan hebt.
Maar op het moment dat jij die cheat doet, en je weet het de dag van tevoren, hou je diezelfde dag dan nog wel rekening mee?
Ja, ik zorg er wel voor dat ik wel actiever ben. Dus ik heb zo'n horloge die zegt hoeveel stappen ik heb gezet. En dan wil ik niet rond de 2000 zitten, maar liever rond de 10.000.
Ja.
Zodat mijn lichaam ook echt een deel van die calorieën nodig heeft, in plaats van dat het gewoon puur gaat opslaan. Dus dat is altijd wel fijn. Plus, ja, waarom niet? Het is gezond. Als je iets meer beweegt, is het toch gezonder. En dan kan je ook mee genieten van die maaltijd. En dat je weet dat het gecompenseerd is met iets.
Ja.
Het is wel belangrijk dat mensen dat weten. Dat als hij cheat, dat het nog steeds allemaal bewust is. En dat hij ook extra beweging zorgt. En
ja, het is alles.
Ja, maar sowieso. Bij jou is alles wel redelijk doordacht, vind ik.
Ja.
Van A tot Z wel heb je over nagedacht.
Ja.
Merk je wel.
Ja, probeer ik altijd wel rekening mee te houden met dat soort dingen. Ja.
Maar voor de mensen thuis, jij kan gewoon zomaar, als het zo uitkomt, 5 weken zonder een cheat meal te gaan.
Ja, dat kan.
Dat is een duidelijk antwoord, toch?
Ja, toch? Dat moet ook kunnen, toch? Ja, stel, als prep begint, dan is het voor mij ook 12 of 10 weken gewoon nul.
In de prep sowieso nul als het niet nodig is.
Nee. En dan kom je uit op refeed, ja.
Ja, als het echt nodig is, dan is het een refeed. Maar meestal pas helemaal op het einde.
Ja.
Dat.
Ik had toen met de Olympia-amateur 12 weken dieet en... Toen moest ik een muffin eten. Dat was echt op 10 weken dat ik al in prep zat. Ik denk, nee, muffin. Huh. Heel mijn hoofd was in
de
war.
Gaat dat niet, hè?
Ja, nee.
Ja, ik heb bij mijn eerste coach hadden wij een dag in het weekend. Dan mocht ik heel de dag eten wat ik wilde. Ik denk, dat kan niet goed zijn.
Nee. Serieus?
Dat kan niet goed zijn. De hele dag.
Heftig.
Nu doe ik het niet meer.
Nee, hoeveel euro spendeer je gemiddeld in een week of een maand aan je voeding?
Oeh, dat is best wel veel. Ik ga hier bij de macro altijd, haal ik verse vis.
Ja.
Echt gewoon, haal ik 8 kilo of zo tegelijkertijd. En die doe ik dan allemaal vacuüm verpakken en alvast gewoon op een efficiënte wijze opslaan, zeg maar. Want anders past het gewoon nergens in.
Ja.
Maar dat kan best wel een keer per keer als ik ga... Op zich valt er nog wel mee, rond de €170 of zo, dat ik daarvoor kwijt ben.
Dat is dan per week?
Nee, dat is niet per week, maar ik haal gewoon iedere keer als ik dat ben.
Iedere keer
is er andere vis in de aanbieding.
Ja.
En als bijvoorbeeld kabeljauw ligt, voor die prijs, dan haal ik zoveel kilo. En een zalm haal ik weer zoveel kilo. En ik merk vanzelf wanneer het op is, en dan ga ik weer.
Ja.
Maar het zou wel minimaal €100 per week, denk ik wel.
Ja
daar zit je makkelijk aan.
Ja. Want ik eet iedere dag 300 gram verse zalm bijvoorbeeld. Ja, zalm is niet heel goedkoop.
Nee,
zeker en als je ook het vers doet.
Iedere maaltijd, 3 à 4 maaltijden per dag, ook 250 gram verse witvis. Meestal kabeljauw. Ja, dat is ook niet heel goedkoop. Dus je bent best snel door die vis heen.
Ja.
En daarbij ook veel avocado's. Rijst is niet duur natuurlijk.
Nee.
Maar ook avocadoolie, dat soort dingen is ook best wel duur als je daar best snel doorheen gaat. Dus ik denk wel minimaal €100 per week. Ja. Makkelijk.
Oké, even kijken. De verwachting op de Mr. Olympia. Jouw verwachting?
Ja, ik wil gewoon sowieso naast Chris Bumstead staan. Dat moet. Ik wil gewoon die vergelijking dat hij gewoon live gezien wordt. In plaats van dat je foto's als elkaar moet zetten of zo. Dat werkt allemaal niet. Ik wil dat gewoon echt zien. En ik wil ook... Hij kan altijd heel lang de vacuüm doen, maar dat kan ik ook. Ik wil wat vaak doen ze expres, hoor. Als ze frontal bicep moeten doen, dus hem zo lang tot iemand opgeeft met die vacuüm.
Ja.
Want Chris, ik zag het, hij gaf een keer op. Ik wil wel naast hem staan, ik wil wel langer doen dan hij.
Jij degene bent.
Nou, ik de king zeg maar van de vacuüm verslaan op zijn eigen terrein.
Ja.
En dan daar is gewoon een teken van, oh shit, er is wel iemand die serieus heeft geoefend om dat te kunnen doen. Dat is toch, speelt onbewust een rol in de plaatsen die je krijgt. Als je hem toch op zulke manieren verslaat. En waar ik wel in die eerste call-out zo zitten. En ik denk wil dat de potentie voor die top 5 sowieso.
Ja.
Maar ik wil gewoon zo hoog mogelijk. De meeste weerstand krijg ik sowieso van die Chris, van Brian,
ja.
Van Steve Laureus is ook heel goed.
Daar heb je wel naast gestaan.
Ja, daar heb ik wel naast
kunnen vergelijken.
Inderdaad, naast staan ook foto's van hem gemaakt op de expo zelf. Kijk, op de wedstrijd was hij tweede en ik tiende, alleen we stonden naast elkaar. Dus je kon het verschil zien.
Mm.
En er zat echt niet veel verschil tussen.
Nee, dat vond ik ook.
Ja, ik zeg maar, als ik objectief kijk, en mezelf even, zeg maar, alsof ik het zelf niet ben. In bepaalde lichaamsdelen was ik gewoon droger. Alleen zijn benen zijn beter als die van mij.
Mm.
Vooral van de achterkant. Hij heeft gewoon een enorme sweep.
Ja.
En van mij bij de achterkant is het meer rechter altijd. Ik heb gewoon niet die sweep die hij heeft. Bij hem is er gewoon extreem.
Ja.
Dus als hij die pose doet, dan lijkt zijn onderkant veel beter. Maar qua bovenkant nog zelfs al met die biceps van hem. In één keer zijn die niet meer zo groot als ik er ook daar zo naast sta. Want ik ben langer dan hem.
Ja.
En ik vond echt, daar kan echt geen 8 plaatsen verschil tussen zitten. Of iedereen moet supergoed zijn. Maar dat was helemaal niet zo. Dus ik weet gewoon, als ik ernaast mag staan en ik sta in een goede shape, kan ik echt wel dichtbij.
Kun je wel laten zien,
ja,
inderdaad.
Dat ik gewoon met hem te vergelijken ben.
Ja.
Dus Steve dan. Voor de rest, dat wisselt best wel vaak. Want nu is die George is weg. Pearson, ja, is aan de 212. En die Keone Pearson, die is ook een hele goede. Die was ook in de top 5 volgens mij. En dan heb je nog die ene, die Aziat. Die,
die vond ik ook
Bren, Jewel of zoiets.
Ja.
Ik weet niet hoe die is.
Maar ik vind hem geen plek hebben in de klasse.
Ranch, ja.
Massa,
die gast. Ja, die heeft ook super goede benen. Ja. Alleen bij hem is weer conditionering een issue. Altijd. Ja. Hij heeft zo'n bovenlegging was gewoon prima, zeg maar. Hij heeft een goede, smalle middel, maar niet echt iets wat heel erg gewoon outstanding is. Maar zijn onderlichaam is heel goed.
Ja, dat is echt bizar.
Ik heb hem ook zien squatten. Hij staat gewoon met zijn voeten zo naast elkaar en hij gaat gewoon as the grass.
Ja,
ik denk
gezien,
van, als ik dat probeer, dan breekt gewoon mij alles af. Dus dat kan gewoon. Letterlijk fysiek is er gewoon onmogelijk. En als je dat wel kan, dan zie je wat voor benen eruit komen. En dat bedoel ik met die restricties in je range of motion. Als je daar wel volledig doet, dan krijg je veel beter resultaat. Maar ik denk dat dat echt mijn tegenstanders zullen zijn. Want ja, je hebt ook natuurlijk David Hoffman uit Duitsland. Die zat altijd super droog. Ook een mooie
daar
classic
heb je,
shape.
Pas mee getraind, geloof ik, hè?
Ja, die was hier ook. En die is ook gewoon een aardige gast. Alleen zijn kracht is echt super droog staan. Want met zijn, ik weet niet, hij was vroeger was hij beter omdat hij toen geen classic fysiek deed, maar hij was gewoon het gewicht wat hij toevallig was.
Ja.
En nu moet hij lichter wegen, dus hij ziet er niet altijd even vol uit in iedere pose. En maar voor de rest is hij wel heel goed. Alleen, ik weet niet, hij heeft ook in de top 10 volgens mij wel gestaan, dacht ik. Maar ik denk wel dat ik hem ook wel kan verslaan. Sowieso met de verbeteringen die je hebt gemaakt. Dus er zijn nog veel meer van die gasten, maar ik kan ze niet allemaal uit mijn hoofd. Maar ik denk top 5 wel.
Arash Rabar,
maar die wordt ook steeds minder goed. Hij was de eerste Olympia, was hij tweede.
Ja.
En toen volgens mij derde. En nou zit je al in de top 6 of buiten de top 6. Dus,
maar je verslaat hem dit jaar?
Ik denk het wel. Ja. Hij heeft gewoon altijd een goede naam gehad. En ik heb nou ook een paar keer in Amerika gestaan.
Ze kennen jou nou ook natuurlijk.
Ja, je moet jezelf als Europeaan, is gewoon een feit, je moet jezelf bewijzen in Amerika. Ook al ben je supergoed. Je krijgt sowieso niet gelijk de plaatsing die je eigenlijk had kunnen hebben.
Ja.
Dus je moet jezelf gewoon bewijzen op die manier. En dat heb ik denk ik wel nu gedaan. Ik heb nou gewoon een paar keer best grote wedstrijden gewonnen. Zoals die Chicago Pro en de Romania Pro. Dus dezelfde Tim Gardner, dezelfde organisator die gewoon uit Amerika komt.
Ja.
Dus dat was gewoon toevallig een Amerikaanse wedstrijd in Europa. Maar nog steeds een goede wedstrijd. Dus ja, die twee heb ik sowieso al op een naam staan. En meegedaan aan de Classic, een keer Olympia. Dus ik denk wel dat ik een beetje een naam heb gemaakt in Amerika in ieder geval.
Ja, denk het ook
dus,
wat vind jij van, ik weet niet hoe zijn echte naam is, maar Black Panther?
Oh, die is ook wel goed.
Wat een atleet is dat, hè?
Die is net zo'n type als een beetje Keone, dat hij ook heel klein is, super maar super mooie shape. Ja.
Echt zo'n thick bodybuilder.
Ja.
Alles is thick.
Ja, die is ook heel echt mooie classic. Hij kan die zijkant Arnold pose heel goed, zeg maar. Deze pose, die doet echt perfect.
Heel mooi.
Dat is zulke poses, als je die kan en je doet ze goed, dan als iemand die kan je niet nabootsen, zeg maar. Dan ben je gewoon gelijk de winnaar in dat soort poses.
Ja.
Dus dan, ja.
Ja, ik vind hem ook echt heel goed.
Ja, ik ook.
Mooi man.
Mooi.
Wanneer begint de prep?
Eind deze maand al.
Ik doe
altijd een 20 weken prep.
Ja.
Een langere. Zodat ik echt weet en niet hoef te rushen op het einde dat ik mijn gewicht haal. En dat heb ik één keer meegemaakt. Dat is echt niet chill. Dus ik wil gewoon 20 weken hebben. Kan ik er lekker langzaam de prep ingaan. Veranderingen maken wanneer nodig en niet super diep hoeven te gaan. Ja. Ik wil gewoon mijn kracht kunnen behouden, mijn spiermassa behouden en zo droog als humanly possible gewoon op het podium staan. Dat moet gewoon. Ja. Ik merk hoe droog ik sta. Zeg maar, in off-season zijn mijn benen zijn wel gegroeid, maar als ik droog sta, dan zijn ze 5 keer zo groot. Voor mijn gevoel, voor de illusie dan. Hè? Want al die strepen komen erin. Ja. Die separatie zie je. En in één keer zie je gewoon, oh, dat is eigenlijk helemaal niet een slecht been, zeg maar. Dat is gewoon echt, dat past gewoon goed bij het lichaam. Dus ik moet gewoon, die details moeten zo duidelijk mogelijk worden. En dan, ja, dan maak ik zo'n groot mogelijke kans op, ja, op die top 5.
Ja, ik denk dat we voor ons beiden spreken, als ik zeg dat ons interesse erg gestegen is, hè? voor jouw komende prep.
Leuk.
Nieuwsgierigheid. Ja. Dus ja, we gaan het zeker in de gaten houden.
Ik ben benieuwd. Ja. Ik zelf ook.
Ja, leuk. Ja. Ik wil je in ieder geval bedanken voor de bijdrage aan deze podcast.
Ja, geen dank. Dat was leuk.
Ja. Ja.
Ik sta het liefst zo snel mogelijk naast jou.
Ja, dat gaan we doen. Moet.
Ja, leuk. Ja. Oké, bedankt.
Geen dank.